Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Herske Groenendaal, algemeen directeur van Metaglas. Welkom.
Hallo.
Eerst maar even een eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die u dit jaar denkt te gaan nemen?
Dat zijn de keuzes die we moeten maken als het gaat over investeringen. Welke gaan we wel niet doen en welke innovaties staan nu voor dit jaar op de rol of niet?
En waar hangen die keuzes vanaf?
Geld.
Geld?
Ja, altijd.
En ook de coronacrisis misschien, hoe het verder gaat?
Ja, want het is best spannend. Wat je gewoon ziet is dat grote projecten toch wat moeite hebben om opgestart te worden. Omdat materiaalprijzen stijgen. Dus het wordt een spannend jaar.
Oké, nou, we gaan er zo meteen uitgebreid verder over praten. Maar eerst het belangrijkste nieuws van nu. KLM was in 2021 Europa's veiligste luchtvaartmaatschappij. Zo stellen experts van het Jet Airliner Crash Data Evaluation Center. En wereldwijd moeten ze alleen Emirates voor zich dulden. Luchtvaartdeskundige Joris Melkert aan de TU Delft, welkom.
Goedemiddag.
Is het eindelijk goed nieuws voor KLM?
Nou, dat is zeker natuurlijk goed nieuws. KLM staat natuurlijk altijd al hoog in dit soort lijstjes. Nu staan ze deze lijst op de tweede plek en in Europa zelfs op plek 1. Dus natuurlijk hartstikke mooi nieuws.
En hoe belangrijk is dan deze lijst?
Nou ja, er worden meerdere van dit soort lijstjes gemaakt ieder jaar. En je mag ervan uitgaan dat de meeste Europese luchtvaartmaatschappijen gewoon hoog in die lijst terechtkomen. Het ligt natuurlijk een beetje aan hoe je er zelf tegenover staat. Als je nou heel erg zenuwachtig bent voor vliegen, als je denkt bij iedere beweging het vliegtuig stort neer, nou dan kan dit een stukje geruststelling geven. Maar vliegen is sowieso enorm veilig, dus dat doet niet veel meer eraan af. Of komt niet veel meer bij dan wat dat
betreft. Nee, je mag er toch vanuit gaan inderdaad dat elke maatschappij toch wel veilig is, want anders zou niemand er meer instappen.
Ja, en bovendien is dit natuurlijk gebaseerd op het verleden. Ze hebben zelfs 30 jaar teruggekeken, geloof ik, in hoe je het gedaan hebt. Ook hoe groot je bent natuurlijk. Als je meer vliegt, loop je meer risico of meer kans dat er iets gebeurt. Maar veiligheid, dat wordt vandaag gemaakt en dat wordt morgen gemaakt. En dus ja, veiligheid van gisteren is belangrijk, maar die veiligheid van vandaag en morgen is nog veel belangrijker.
Ja, dus als je eigenlijk een ongeluk hebt gehad 30 jaar geleden, dan telt die nog mee in deze lijst.
Ja, telt nog een beetje mee. Ook als je meer vliegt, dan heb je natuurlijk meer kans dat er iets misgaat. Dat telt natuurlijk ook mee. Vandaar dat ze ook regionale lijstjes gemaakt hebben. In de wereldwijde staat KLM dan op 2. In de regionale van Europa staat KLM dan op 1. Dus dat maakt natuurlijk ook nog een beetje uit.
Ja, waar wordt dan nog meer naar gekeken? Zijn het alleen maar ongelukken? Want ja, er zijn natuurlijk, gelukkig vliegtuigongelukken gebeuren niet elke dag. Ik bedoel, waar wordt nog meer naar gekeken?
Nee, er wordt onder andere nog gekeken naar wat voor soort vliegtuigen opereer je nu. Heb je natuurlijk moderne, veilige vliegtuigen of maak je gebruik van oudere vliegtuigen? Dat telt mee. Maar ook gewoon het aantal vluchten wat je uitvoert en ook de afstand die je vliegt. Want ja, dat wat ik al eerder zei, naarmate je meer vliegt, wordt de kans natuurlijk groter dat er iets gebeurt. Dus dat wordt allemaal gewoon netjes meegewogen in deze lijst.
Ja, afgelopen jaar is er natuurlijk weinig gevlogen. Heeft dat nog invloed gehad op de veiligheid?
Nou, er zijn best wel wat zorgen over dat er toch sommige piloten een beetje roestig geworden zijn het goed kunnen bedienen van dat vliegtuig. En ook bij het onderhoud zijn er wel dingen gebeurd. Ik denk van ja, als een vliegtuig uit de mottenballen gehaald wordt, dan moet je wel even heel goed kijken dat hij nog steeds veilig is, dat alles werkt, alles weer aangesloten is en zo. Dus dat heeft wel bepaalde risico's in zich. Dus daar is al een paar keer voor gewaarschuwd. En ja, luchtvaartmaatschappij zit daar gelukkig wel bovenop.
En dat geldt eigenlijk nog steeds, want er wordt natuurlijk wel steeds meer gevlogen, maar nog steeds moeten ze daar rekening mee houden dat sommige toestellen gewoon lang aan de grond hebben gestaan.
Ja, zeker als luchtvaartmaatschappijen ervoor gekozen hebben om een bepaald gedeelte van hun vloot aan de grond te zetten en niet ieder vliegtuig bij tourbeurt een beetje laten vliegen en ook de piloten bij tourbeurt laten vliegen. Als mensen lang op de grond gestaan hebben, ja, dan word je toch gewoon een beetje roestig wat dat betreft. En daar moet je wel even alert op zijn dat gewoon niet misgaat. En daar wordt meerdere malen door de autoriteit al voor gewaarschuwd. En terecht, denk ik ook.
Ja, de plekken 3 tot en met
5 in de gaten houden.
Ja, de plekken 3 tot en met 5 die worden bezet door Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, JetBlue en Delta Airlines en het Britse EasyJet. Nou, EasyJet is de tweede maatschappij op Schiphol. Dus op Schiphol is het allemaal superveilig.
Schiphol is sowieso een hele veilige luchthaven. En misschien moet het überhaupt een beetje in perspectief zetten. Even voor het goede orde. Als je kijkt in de langjarige statistieken, dan komen er ieder jaar ongeveer 300 mensen per jaar wereldwijd om in het luchtverkeer. Alleen in het Nederlandse wegverkeer zitten we al op meer dan 2 keer dat getal. Dus vliegen is sowieso echt ongelooflijk veilig. Maar goed, het kan altijd veiliger. En zeker als er weer meer gevlogen gaat worden, neemt de kans natuurlijk toe dat er iets gebeurt. En dan moet je natuurlijk gewoon erbovenop blijven zitten. Dus je moet dan er in de luchtvaartsector naar streven dat wij nog veel veiliger gaan worden. KLM moet op plaats 1 terechtkomen in die lijst, denk ik dan.
Maar gaat het KLM nog iets opleveren dat ze zo hoog in die lijst staan?
Nou, ik denk dat dat niet iets extra's gaat opleveren. Misschien dat het bij een individuele klant een weegfactor kan zijn. Dat hij zegt van nou, ja, ik ben toch wel een beetje zenuwachtig. Kies de allerbeste maatschappij die ik kan krijgen. Maar dit zal op grote schaal niet zoveel uitmaken. Om een beetje een idee te geven. Er zijn wereldwijd meer dan 5000 luchtvaartmaatschappijen. En het lijstje wat nu gepubliceerd is gaat over de eerste 15. Ja. Nou, dan hoor je echt wel bij de top van de top natuurlijk.
Oké, dank Joris Melkert en hij is luchtvaartdeskundige aan de TU in Delft.
Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom en BNR-economie-commentator. Dag Kees.
Dag Edwin.
We zouden het bijna vergeten, maar 20 jaar geleden is de euro ingevoerd. Grote gebeurtenis, maar het gaat toch redelijk geruisloos voorbij.
Edwin, dat intrigeert mij behoorlijk. Een groot gebeurtenis, zeg maar, Gus. Een hele grote gebeurtenis. Nou, en je moet echt zoeken. Ik heb het afgelopen week echt op gelet. Je moet echt zoeken of je ergens iets kan vinden over toch wel dat jubileum.
Nou, ik heb hier en daar wel een paar verhalen gezien, maar niet heel veel inderdaad.
Als je kijkt naar de ECB zelf, een webpaginaatje. Het is echt fascinerend, gewoon 20 jaar later. Nou, een hele grote operatie. Je kunt het vinden, dat is dan ook wel. Er zijn voor kleinere aangelegenheden grotere feesten gebouwd, kan ik je vertellen.
Ja, waarom gaat het zo geruisloos voorbij, denk je?
Dat integreert mij enorm, Edwin. Kijk, dat er een aantal dingen in de loop van de tijd niet zijn gelopen zoals gehoopt, dat is natuurlijk wel duidelijk. Daar zijn goede redenen voor. Om dan maar te doen alsof het er, weet je wel, een beetje tussen de neus en lippen door zeggen dat het er is. Het spreekt een beetje een gebrek aan trots uit. Een gebrek aan vertrouwen. Een gebrek aan alles eigenlijk. Zo, we moeten het doen. Oké, weet je wel, dat is het dan. Het is vrij verdrietig.
Ja, maar goed, als we dan terugkijken naar 20 jaar euro, kunnen we er trots op zijn?
Nou ja, kijk, je moet altijd in de gaten houden. Er zijn natuurlijk in eind 2022, iets daarvoor zijn ook afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan in de introductie van die euro en hoe we dat blijven doen als die euro er eenmaal is. Dus daar zijn afspraken gemaakt. Maar wat natuurlijk al vrij snel duidelijk werd, dat was bijvoorbeeld, ik geloof van 2006 en 2007, daar hadden we een 3% begrotingsnorm, dat Duitsland en Frankrijk, die hielden zich daar niet aan. Ja, dus zo'n stelsel, een introductie van iets groots met plannen voor de toekomst en afspraken, staat en valt natuurlijk wel bij, houden we ons aan die afspraken? Mm-hmm. De afspraken zijn meestal kristalhelder, maar het naleven is een heel ander verhaal. En dat is natuurlijk op een gegeven moment in dat hele euro-verhaal geslopen. We maken al afspraken, maar daar houden we ons niet aan, of te weinig. En dat is natuurlijk ook gebeurd in 2008 met die grote financiële crisis. Yeah. Toen moest de rente omlaag. Dat snapt ook iedereen, rente omlaag, want we moeten proberen de zaken op orde te brengen. Maar de bedoeling van rente omlaag is dan ook wel dat je, als er weer de zaak een beetje op orde is, dat je hem weer omhoog brengt, zodat je weer kunt ingrijpen.
Maar dat is nauwelijks gebeurd.
Precies, en een paar jaar later, de afgelopen 4-5 jaar, de economie liep niet lekker, zijn we nog meer gaan stimuleren en hebben we negatieve rente gehad. Ja, dat is nog wel te billijken in een crisissituatie, maar niet in een normale, min of meer normale situatie. Dat is nou ook, de ECB staat nou in een crisisstand, terwijl er gewoon geen crisis is. En dat heeft natuurlijk wel effect op wat we dan van zo'n euro vinden. Dan krijgt de euro de schuld, want de euro doet daar heeft natuurlijk niks aan te maken.
Het zijn afspraken eigenlijk waaraan toen niet is gehouden.
Ja, waaraan in vele landen zich niet houden. En waaraan de ECB zich ook niet houdt. En die ECB, je weet natuurlijk wel wat je moet doen. Maar als je iets gaat doen wat onprettig, dan als je maatregelen gaat nemen, dan kan dat onprettig uitpakken voor sommige landen. Hè. Nou, het verhaal is op dit moment, we kunnen de rente niet verhogen, want er komt Italië in problemen. Maar Italië komt niet in problemen door de rente. Italië is in problemen gekomen dat hun interne beleid, het politieke stelsel, de wet en regelgeving, het onderwijs, de arbeidsmarkt, de rechtsstaat, niet meer van anno 2022 is. Dus wat we nou aan het doen zijn, wat ECB als organisatie aan het doen is, is als het ware recht breien wat de Italiaanse overheid in de loop van de tijd had moeten doen.
Ja.
En daarmee, met dat gratis geld, daarmee geef je de Italiaanse overheid de tijd om zaken op orde te krijgen, wat ze dan niet doen. Maar tegelijkertijd zorg je voor bubbels op de financiële markt in andere landen.
Die alleen maar steeds groter worden.
Ja, en ongelijkheid en sparen heeft geen zin meer. Dat is de bijvangst aan het beleid. Dus omdat je blijkbaar niet bereid bent te doen wat bij die afspraken hoort, dus dat je op een gegeven moment tegen landen zegt, jongens, jullie moeten orde op zaken stellen in eigen huis, dat kunnen wij niet doen, breng je ook anderen weer in problemen. Dus dat wil zeggen, de afspraken zijn aan het ontsporen. En misschien dat ze daarom zeggen van, nou, laten we geen aandacht op vestigen, we houden het maar even low-key. Maar het is wel opmerkelijk.
Dan nog even naar Turkije, want de inflatie blijft daar maar oplopen. Nu 36%.
Nou, als dat nou het enigste was, maar de Italiaanse, de Turkse lira is ook nog eens 80% gedaald.
Is u überhaupt nog iets waard?
Nou ja, dat is altijd zo. Maar hier zie je gewoon, dit is een kwestie van slecht beleid. En niet slecht beleid, horrible slecht beleid van de centrale bank en de president. Wat je nou ziet is een totale vertrouwenscrisis ten aanzien van de Turkse gezagsdragers. Dat is wat hier aan de orde is. En het maakt niet meer uit wat ze gaan doen. Het vertrouwen is helemaal verdwenen. En daar gaan de gewone Turken, die zijn daarvoor de prijs aan het betalen. Want in Turkije zelf gaat het natuurlijk niet goed. Om het maar eens heel voorzichtig te raten, dat gaat allemaal de verkeerde kant op. En zolang dezelfde monetaire autoriteit en president Erdogan daar aan de macht blijven, gaat het ook niet beter. Nu moet er gewoon echt, de zaak is totaal ontspoord. Het vertrouwen is totaal weg. En dan gaan er allemaal rare dingen gebeuren. En dat zie je nu gebeuren.
Ja, maar is het tijd nog te keren daar?
Nou ja, dat is hem wel. Maar dan moeten eigenlijk de mensen die er aan die zaak hebben laten ontsporen, die moeten gewoon weg.
Erdogan die vasthoudt aan de lage rentes en dat soort dingen, hij moet weg.
Ja, de lage rente is leuk, maar dat is met inflatie van 36%, is dat een combinatie van factoren die met elkaar past. Hè? Dus het buitenlandse vertrouwen is weg, het binnenlandse vertrouwen is weg. En op het moment dat, daar hebben we al vaak met Thomas ook over gehad, op het moment dat vertrouwen weg is en we niet meer denken we gaan er wel uitkomen, gaan we gewoon zelf dingen regelen zonder te overleggen. En daarmee maak je de problemen vaak groter dan ze toch al zijn. Hè? Ze zitten nou in een neerwaartse spiraal. En er moeten gekke dingen gebeuren, willen ze daaruit komen. Echt onprettige tijd om in Turkije te wonen.
Ja, ik wou net zeggen, ondertussen zitten de Turken er wel mee.
Ja, die zitten er zeker mee. Maar kijk, de gewone Turken gaan ook kijken, hoe kunnen wij ons hachje nog redden? En die gaan niet met elkaar rustig overleggen. Het is nou ieder voor zich en God voor ons allen. En dat is natuurlijk in de economie, die economie drijft op vertrouwen. Elkaar vertrouwen. En als iedereen voor zich en God voor ons allen gaat, dan geef je anderen geen ruimte. En dan gaan allemaal hele rare dingen gebeuren. Dan zit je echt in een spiraal omlaag. Ja, wat stopt een spiraal omlaag? Ja, dat zijn draconische veranderingen, anders gaat het niet lukken.
Oké, Kees, dankjewel. Tot morgen.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
En daarom bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Heske Groenendaal, algemeen directeur van Metagloss, en Jos Versteeg, analist bij Theodor Gielissen. Welkom allebei.
Dankjewel.
Jos, jij wilde het hebben over Tesla, hè? Want die hebben vanochtend echt goede cijfers bekendgemaakt.
Ja, dat viel reuze mee. Ze hadden een omzetgroei, of tenminste een productiegroei van het aantal geleverde auto's van 87%. En vanochtend hoorde ik ook op deze zender dat de plannen van Elon Musk nogal eens tegenvallen. Maar dit was toch een flinke meevaller. De markt had gedacht zo'n beetje 80% groei. Net onder de 900.000 auto's. En nu werden er 936.000.
Bijna een miljoen.
Ja, bijna een miljoen inderdaad. En dan begin je mee te tellen, want in die auto-industrie, daar is schaal erg belangrijk. En ja, daar slagen ze toch wel opmerkelijk goed in. Want als je kijkt naar de hele auto-industrie, ja, dat is iets met 3% of zo gestegen, verwacht men. Omdat daar dus heel veel problemen waren met onderdelen. Heel veel autofabrieken hebben stil moeten liggen. En dat is bij Tesla steeds minder het geval geweest.
Maar hoe kan het dan bij Tesla wel goed gaan dan?
Ja, dat heeft te maken met eigenlijk hoe het bedrijf is opgezet. Het bedrijf heeft zijn oorsprong in Silicon Valley. Heel erg gericht op technologie. En als je kijkt naar hoe die auto's in elkaar zitten, dan konden zij, doordat ze ook helemaal vanaf het begin af aan zo opgezet zijn, konden zij bijvoorbeeld, als ze een bepaalde chip niet konden krijgen, dan konden ze de software aanpassen om een alternatieve chip te gebruiken. En dat is bij andere auto's veel minder makkelijk. Wat ze ook doen, is dat bepaalde systemen binnen een Tesla, die zitten met één combinatie van chips. Bijvoorbeeld dat die chip die reageert op beweging of geluid, dat is dezelfde chip als de voice commands.
Ja.
En bij de andere auto's zijn dat vaak allemaal verschillende chips. Die ook vaak nog van verschillende leveranciers komen. Dus zij hebben gewoon een toelevering veel beter op orde dan die auto-industrie. En die auto-industrie, ja, die behandelen die chipfabrikanten toch eigenlijk ook op een grote afstand. Hè. In de auto-industrie, dat zijn eigenlijk puur assemblagebedrijven die heel veel onderdelen inkopen en die toeleveranciers, die hebben dan het contact met de chipproducenten. Dus ja, dan heb je eigenlijk helemaal niet meer goed inzicht in je stromen.
Tesla is eigenlijk veel wendbaarder eigenlijk. Ze kunnen het probleem oplossen waardoor ze eigenlijk geen tekort hebben en gewoon door kunnen gaan met het produceren van auto's.
Ja, het is toch opmerkelijk als je zo'n enorme groei weet te bewerkstelligen waar ja, de rest van de auto-industrie een beetje krimpt. De hele auto-industrie zit zo'n beetje 20% onder het productieniveau van 2019. Nee. Dus nou, dat is heel knap gedaan. Ze hebben ook in tegenstelling tot de gewone auto's producenten hebben bijvoorbeeld wel auto's geleverd en dan zonder een paar chips erin, dat er een bepaalde dingen niet werkten. Nou, dan kun je dan, als die onderdelen er zijn, kun je dat dan uiteindelijk toch erin krijgen. Dus ja, ik vind het heel knap gedaan van Musk.
En komend jaar wordt nog een spannend jaar voor Tesla, want ze gaan twee nieuwe fabrieken openen. Eentje in Texas en eentje ook in Berlijn. Ja. Dus die groei die gaat nog wel even door ook.
Ja, dat gaat nog wel even door. Ik dacht dat de mening zo'n beetje was ruim boven de miljoen, 1,3 miljoen auto's gaan ze dan leveren. Dus ja, vooral in Shanghai is erg veel groei geweest. In China is veel vraag naar elektrische auto's. De auto is daar ook behoorlijk populair. Dus die groei die gaat dan wel even door. En de winst ook. Hè. Kijk, dit jaar, of tenminste 2021, hopen ze zo'n 5 miljard te verdienen. Als ik dat zeg, hoor je ook vaak van ja, maar ze verdienen heel veel geld aan het verkopen van die CO2-rechten van andere autobedrijven. Maar dat is in de afgelopen jaar toch behoorlijk teruggelopen. Ik kon het niet helemaal vinden voor het hele jaar, maar ik dacht dat het in het tweede kwartaal al onder de 5% was. Dus ja, daar zijn ze niet zo heel van afhankelijk. Het gaat vooral echt om die schaal. Als ze echt gewoon ver boven de miljoen komen. Toyota en Volkswagen zitten dus een beetje op 10 miljoen. Dus er valt nog wel wat te groeien.
Ze kunnen nog een klein beetje door inderdaad.
Dan wordt die winstgevendheid ook veel beter.
Ja. Heske, jouw nieuws gaat over het nieuwe kabinet. Hè? Ja, gisteren zijn dan de laatste namen bekendgemaakt. We weten nu inderdaad wie er in het nieuwe kabinet gaan zitten. Ze komen deze week allemaal langs bij Mark Rutte. Wat vond je zo opvallend aan het nieuwe kabinet?
Nou ja, dat ze wel een mooie stap hebben gemaakt. Dus het gaat over diversiteit.
Het is mooi 50-50 inderdaad, man-vrouw.
Daar word ik wel blij van. Hè, want ik, nou ja, goed, als vrouw vind ik dat ook wel belangrijk. Zeker in het zakenleven.
Ze konden ook niet anders deze keer. Hè? Ja, de vorige keer was er heel veel kritiek natuurlijk ook.
Het werd tijd.
Ja.
Wat ik nog wel een beetje mis is wat zakelijkheid binnen het kabinet. Dus ik vind dat ze een hele mooie stap hebben gemaakt. Dus je kijkt binnen de zorg. Hè, daar hebben ze natuurlijk echt een expert binnengetrokken. Maar als je nou hebt over
Ernst Kuipers.
Ja, Ernst Kuipers. Maar ze moeten natuurlijk. Ja, er moeten enorm veel beslissingen worden gemaakt in dit kabinet. En ja, daar heb je toch ook wel wat zakelijkheid voor nodig. En wat je nu ziet, is dat er toch heel veel politici zijn aangetrokken in dit kabinet. Ja, en dat vind ik toch wel spannend. Want
je had liever een zakenkabinet gezien eigenlijk.
Ik had een mooie combi.
Maar die combi is nu niet goed genoeg. Want er zijn bijna allemaal nieuwe ministers.
Ja, maar die hebben allemaal veel achtergrond als wethouder, burgemeester. Ja, en die zijn toch gewend om veel te praten en minder te doen.
Ja, dus, ja. Ja. Er komt minder uit.
Ja, ik ben bang van wel. Ik ben zelf raadslid geweest ooit in Tiel. Ja, en ik heb wel eens gezegd, jongens, stop met lullen, ga wat doen. Maar ja.
Ja, maar wat had je dan graag gezien wat een zakenkabinet gedaan zou hebben, wat je dan niet zo snel ziet gebeuren bij een kabinet van veel meer politici?
Nou ja, laat ik zo zeggen, er zijn natuurlijk een paar grote dossiers die moeten gebeuren. Als je het hebt over stikstofdebakel. Ja, dus we zullen met elkaar moeten kijken hoe we dit kunnen keren.
Klimaat.
Ja, klimaat. Ook om voor te zorgen dat de bouw kan blijven groeien. En want we hebben toch enorm veel woningen nodig. Dat betekent dus dat er een paar slimme koppen aan het rekenen moeten. En er zullen dus scenario's geschreven moeten worden om te kijken hoe we dat met elkaar kunnen bewerkstelligen.
Maar ja, er zijn tientallen miljarden voor uitgetrokken, dus het plan is er om er iets aan te doen. Misschien de invulling is nog niet helemaal duidelijk, maar goed, die tientallen miljarden die liggen er wel klaar voor.
Ja, maar dat betekent dus ook dat er wel een praktische invulling moet komen. Wij bij ons bedrijf helemaal vol liggen met zonnepanelen. Dit is niet mogelijk als er geen subsidiestroom aan de grondslag ligt, want anders is het gewoon niet te betalen.
Mm-hmm.
Dus je zult echt als kabinet gewoon het bedrijfsleven moeten stimuleren om bepaalde stappen te nemen.
Ja, maar ik neem toch aan dat dit nieuwe kabinet dat allemaal gaat doen.
Ja, dat hoop ik. Dat weet ik niet.
Maar, je hebt er weinig vertrouwen in.
Nou ja, laat ik zo zeggen. En bijvoorbeeld een overheid kan enorm veel doen als het gaat over launching customer zijn. Als je innovatie wil stimuleren, dan kun je gewoon een vraag stellen aan de bedrijfsleven. Jongens, wij hebben een uitdaging. We willen een gebouw neerzetten. Dat moet extra duurzaamheid, dat moet energie opwekken. Weet ik veel wat je bedenkt. En dan gaat het bedrijfsleven dat oppakken en vervolgens iets voor bedenken.
Mm-hmm.
En daar kan de overheid heel erg in stimuleren door gewoon de vraag te stellen, een bepaalde eis te stellen aan iets wat ze willen.
Ja, en dat zouden ze dus echt moeten aanpakken de komende tijd. Ja.
Maar denk je niet dat politici en zakenmensen verschillende vaardigheden moeten hebben? Een politicus die moet, denk ik, ja, die moet heel goed kunnen aanvoelen wat politiek haalbaar is. In het zakenleven, ja, daar kijk je uit. Kijk je naar wat economisch is. Ja. Maar in de politiek werkt dat anders.
Ja, nou, wat ik al zei, ik ben zelf 5,5 jaar raadslid geweest. Ja, ja. Dus ik heb er een beetje ervaring mee. Ik denk dat het heel goed samen kan gaan. En je ziet ook echt wel mensen die die vaardigheden wel hebben.
Ja.
Die dus toch wel politiek kunnen combineren met het zaken.
Sluit elkaar niet uit. Nee.
Absoluut niet.
Jos, gaan we nog met jou nog even kijken naar het komend beursjaar. De AEX is vanochtend geloof ik ook al positief van start gegaan.
Goed start.
Ja, gaan we een goed jaar tegemoet?
Ik denk het wel van wat het waard is. Hè? Je kijkt toch in de toekomst en dan weten we niet
dat
wat er gebeurt.
Met,
maar we zijn over het algemeen zijn wij nog positief over aandelen. Wat ja, simpelweg zie je dat de groei nog wel doorzet. Vanochtend las ik in de Wall Street Journal dat men ervan uitgaat aanstaande vrijdag komt de banengroei. Dat is een belangrijk cijfer. Als die banengroei doorzet, dat is goed voor de economie. En men verwacht er over het algemeen dat er weer een 0,4 miljoen nieuwe banen bij gekomen zijn in december. Dat is veel meer dan november. November was dat maar 0,2 of 200.000. En dat betekent eigenlijk dat die Amerikanen niet zo heel erg bang zijn voor Omicron en toch gewoon blijven mensen aannemen. En dat is een belangrijke start natuurlijk, of een belangrijke momentum wat je dan hebt in die economie.
Dus je verwacht de klap eigenlijk die veel mensen verwachten van de Omicron, die lijkt wel een beetje mee te vallen.
Dat lijkt, voor zover we nu kunnen zien, lijkt mee te vallen. Maar wat je verder ziet, is dat je in het na een hele korte recessie zie je wat herstel. En in die eerste fase zie je vaak sterke koersstijgingen, dus mensen worden heel enthousiast over het herstel. In de tweede fase zie je dat die winsten verder gaan verbeteren. Maar is er nog altijd wel koersstijging in het verschiet. Dus ga er niet vanuit dat je weer zo'n fantastisch jaar hebt als afgelopen jaar. Maar een aardig rendement zit er toch wel in. En verder denk ik dat je heel erg moet opletten dat je niet één jaar vooruit gaat kijken. Hè, want dat wordt al vaak gedaan. Lijstjes en zo. Wat wordt de stand van het eind van het jaar? Maak je daar niet te veel zorgen
om. Nee, je durft geen voorspelling te doen.
Nou, dat doen we gewoon niet. Dat vind ik niet zo interessant. Ik vind het eigenlijk veel interessanter om een portefeuille samen te stellen met hele goede, sterke bedrijven die op langere termijn kunnen overleven. En dan zeggen wij van, ja, dan haal je ook echt een beter rendement. Kijk niet op jaar, want dat is gewoon heel slecht.
Dat denk
ik in het bedrijfsleven ook. Als je op korte termijn gaat kijken, kijk op het langere termijn en selecteer vooral niet bedrijven. Probeer je ook geen koopjes te halen, want dan krijg je ook slechte kwaliteit. Koop hele goede, sterke aandelen. We hadden het net even over ASML, dat is een typisch zo'n bedrijf.
Voor de wat
een heel sterke marktpositie heeft in een hele sterk groeiende markt. Ja, dat soort bedrijven, niet alleen technologie natuurlijk, je moet een beetje mengen, maar dat soort bedrijven kunnen, denk ik, op langere termijn heel mooi rendement halen. Maar als je kijkt voor een jaar, voor wat het waard is voor een jaar, denk ik dat we toch in de komende tijd nog wel verdere koersstijgingen zullen zien. De rente is nog altijd, de reële rente is nog altijd diep negatief.
Jos Versteeg, dankjewel voor je komst.
Tot je dienst.
En zometeen praat ik verder met Heske Groenendaal over het tekorten aan monteurs en waarom er in Nederland te weinig jonge vakmensen opgeleid worden.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
Scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
Straks om 1 uur het economenpanel over onder meer de aanhoudend hoge inflatie. Maar nu gaan we het eerst hebben over ramen, schuifpuien en bouwprojecten. Metaglas, een leverancier van glas- en metaalconstructies, werd eerst hard geraakt door corona, boekte toen succes door een bedrijfssplitsing en wordt nu geconfronteerd met leveranciers die de prijzen fors verhogen. Heske Groenendaal is eigenaar en algemeen directeur van Metaglas. Welkom.
Ja, dankjewel.
Voor de mensen die jullie niet kennen, wat doen jullie precies?
Nou, Metaglas maakt transparante aluminiumramen en glasconstructies. Dus dan moet je denken aan inderdaad schuifpuien, maar ook draaikiepramen. Eigenlijk volledig aluminium, maar ook
alles wat met glas te maken heeft eigenlijk.
Ja, aluminium. Dus een aluminium raam in bijvoorbeeld een houten kozijn maken wij bijvoorbeeld ook. Zo zijn we ooit begonnen. Maar we maken ook met MVU Plus maken we bijvoorbeeld weer glasconstructies. Dan moet je denken aan puien of achterzitramen of balkonscheidingen.
Ja, kan je een voorbeeld geven van waar mensen jullie van zouden kennen, kunnen kennen? Ik bedoel, zijn er gebouwen die jullie hebben ontworpen waarvan je zegt, nou, dit is van ons, dit hebben wij gedaan?
Nou, als je aan gebouwen denkt, bijvoorbeeld aan Lee Towers, dat is een transformatieproject. Dat was een kantorenpand en dat is nu een appartementencomplex geworden. En daar hebben wij verticale schuiframen in toegepast. Waardoor mensen eigenlijk een soort balkon en raam in één hebben gekregen.
Want verticale schuiframen, hoe werkt dat precies?
Nou, dat is eigenlijk een raam wat van boven naar beneden schuift.
Dus je doet het niet opzij, maar van boven naar beneden.
Van boven naar beneden, ja precies. Waardoor je eigenlijk, de bovenzijde wordt dan open. En dan heb je eigenlijk een soort balustrade.
Maar dan moet je geen hoogtevrees hebben, toch?
Nou ja, je kan er doorheen kijken, maar je kan er gewoon tegenaan leunen. Want het raam is minimaal 1,10 meter hoog. Dus je kan niet doorheen vallen of uitvallen.
Nee. En wat is daar dan het voordeel van?
Nou, het voordeel is dat je eigenlijk een soort buitenruit kunt creëren. Dus normaal gesproken, als je raam op een kiertje zet, dan heb je wel frisse lucht. Maar dan heb je niet echt het buitengevoel. En dat krijg je met een verticaal schuifraam wel.
Ja. En jouw bedrijf doet ook veel transformeren van kantoren naar huizen. Werken dan die schuiframen ook weer?
Ja. Ja, nou dat wat ik al zei, Litouwers is een voorbeeld van. Maar we zijn ook nu bijvoorbeeld in Amsterdam met een nieuwbouwproject bezig, Dionas. En daar zie je ook een heel groot nieuw appartementencomplex waar Amsterdam is natuurlijk heel dicht bevolkt. Hè. Mensen willen toch al wel een beetje die buitengevoel houden. Dus daar worden die verticale schuiframen ook toegepast.
Ja, is dat een goede business voor jullie?
Ja. Dat is iets wat wij zelf bedacht hebben. Waar we ook marktleider in zijn en uniek in zijn in Nederland.
Ja, dus als mensen eigenlijk een kantoor willen ombouwen tot appartementen of tot huizen, dan komen ze eigenlijk bij jullie terecht.
Ja, zeker als je dit soort ramen wil, ja.
Ja, dus dat is ook nog wel een markt die de komende jaren ook belangrijk blijft.
Zeker, ja. Ja.
Hoeveel innovatie zit er eigenlijk in de branche?
Ja, als je naar de bouw kijkt, eigenlijk veel te weinig. De bouw is best wel traditioneel. Het wordt beter gelukkig. Je ziet toch wat ontwikkelingen als het gaat over privébouw en dat soort dingen. Maar over het algemeen wordt er heel erg naar prijs gekeken en heel erg gekozen op wat kent men.
Dat is nog echt. Dat is wel een beetje. Je moet kennen eigenlijk.
Ja. Architecten helpen daar wel gelukkig in mee, hè, want die zijn toch altijd wel op zoek naar nieuwe dingen en die willen toch ook wel uniek zijn. Maar de gemiddelde aannemer die zal daar niet voor kiezen. Die zal niet voor iets nieuws gaan.
Helemaal. Nee, maar wat is de innovatie op glasgebied dan?
Nou, als je naar glasgebied kijkt, daar zijn een paar innovaties. We zijn natuurlijk door de jaren heen van enkel glas naar dubbel glas gegaan. Dubbel glas met een coating. Nu gaan we naar triple glas.
Maar we gaan dus drie glaslagen eigenlijk.
Drie glaslagen, maar we gaan nu ook weer naar vacuümglas. Dus dan wordt het weer twee laags en dan krijg je er een vacuüm tussen.
Oké. Dus. En dat is alleen maar energiebesparend natuurlijk ook.
Ja, dat is het idee.
Maar ik neem aan dat als je triple glas hebt, dat ook best prijzig is.
Ja, dat is nadeel van dit soort dingen. Dus dat je eigenlijk krijg je wel een betere isolatiewaarde, zoals het mooi heet. Maar het wordt er wel heel veel duurder van.
Dus duur even voordat je het hebt terugverdiend eigenlijk.
Ja, dat vind ik wel jammer. Want je ziet dus van enkel glas, hè, dan ga je van een waarde van 8, ga je naar een dubbel glas, ga je naar een waarde van 1. En naar triple glas ga je naar een waarde van 0,6. Dus je ziet dat die stappen steeds kleiner worden.
Maar is het dan nog wel een voordeel?
Ja, dat is dus de vraag. Kijk, als je wil met je huis een bepaalde waarde, een bepaalde isolatiewaarde halen, dan heb je het nodig. Mm-hmm. Maar voor een gemiddelde verbouwing is het niet noodzakelijk.
Maar eigenlijk zit je dus met glas ook al op zijn max eigenlijk.
Ja, en daarom heb je dus nu dat vacuümglas. Dat gaat ook weer een stapje doen. Het voordeel daarvan is dat het lichter is dan triple glas bijvoorbeeld. Waar het allemaal naartoe gaat, dat weten we nog niet. Dus dat is.
En zonnepanelen in glas, dat zou misschien ook een mooie oplossing zijn.
Ja, nou, daar zijn al wat, ook wat ontwikkelingen in. Is dat je in de spouw celletjes hebt die zeg maar het zonlicht oppakken. Dat is ook weer hetzelfde discussie. Dat is ook wel vrij een kostbare oplossing.
Ja. Maar goed, glas is wel heel hip, hè? Je ziet ook heel veel mooie nieuwe villa's met heel veel glas. Inderdaad, kantoorgebouwen. Daar moeten jullie ook wel flink van profiteren dat het ook heel erg hip is.
Nou ja, laat ik zo zeggen, ons bedrijf bestaat al 45 jaar. Dus zo hip is het misschien niet.
Voor u misschien niet, maar je ziet het nu wel steeds meer in de bouw gebruikt worden.
Nou ja, het klopt. Kijk, mensen die willen, wat ik al zei, hè, dat binnen-buitengevoel willen ze toch graag hebben. En dat kun je met mooie schuifpuien die wij maken, kun je dat heel goed realiseren. En dat is wat mensen zoeken. Dus,
de trend is eigenlijk zoveel mogelijk glas en zo weinig mogelijk eromheen.
Ja.
Maar dan moet je wel heel goed uitrekenen natuurlijk dat het glas ook blijft staan.
Ja, dat klopt. Ja, het is, ja, je kan niet, de luchtankers hebben we nog niet uitgevonden. Dus het moet wel allemaal...
Nee.
Maar dat doe je samenwerken met de aannemer en met de architect. Hè, met het ontwerp kijk je met elkaar van, goh, hoe gaan we dit realiseren?
En uiteindelijk heb je dus daarvoor ook goede mensen nodig. Hoeveel mensen heeft u in dienst?
110 ongeveer.
110?
Ja.
Ja. En lukt het ook een beetje om de mensen te krijgen die u nodig heeft? Want technisch personeel is schaars, overal.
Ja.
Ook zeker nu in deze coronatijd. Veel sectoren kunnen geen personeel vinden. Hoe is dat bij u?
Ik moet zeggen dat bij ons best goed gaat. Ik geloof dat we vandaag 7 nieuwe mensen zijn begonnen. Dus dat is hartstikke leuk. Maar je moet als werkgever wel creatief zijn. Dus als jij op zoek gaat naar de fulltime technische man... Nou, daar zijn er veel te weinig van, roep ik altijd... dan ga je die niet vinden. Dus je zult moeten nagaan van... joh, wat heb ik eigenlijk precies nodig in mijn organisatie? Wat voor vaardigheden horen erbij? Kan ik ze aanleren? Ja, en als jij gewoon denkt van, joh, oh, deze persoon is enthousiast... deze persoon wil leren, ja, dan kun je denk ik al enorme stappen maken.
Ja, maar wat doe je dan als bedrijf om meer jonge mensen te trekken?
Nou ja, wij bieden heel veel leerwerkbanen. Dus waarbij je leren en werken dus combineert. Dat kan op allerlei niveaus. Dat kan op mbo-niveau zijn, maar ook hbo-niveau. Wat wij dus volledig ook betalen. En zorgen dat het heel laagdrempelig is. Je leert bij ons eigenlijk een vak... Je krijgt een mooie diploma daarbij. En dat biedt dus allerlei mogelijkheden voor de toekomst.
Maar goed, in eerste instantie moet je daar wel de jongeren voor gevonden hebben... die dan ook die leerwerkbanen willen gaan doen natuurlijk. Ja. Ik bedoel, hoe komt u daar dan aan? U kunt niet zomaar een blik opentrekken zo van... hey jongens, ik heb een leuke werkleerbaan voor je.
Nee, nou, we hebben heel veel contact met scholen. We hebben veel contact bijvoorbeeld met werkzaak bij ons lokaal. Dat is de combinatie van de sociale werkplaats en het UWV. We staan in de regio bekend als een werkgever die openstaat voor mensen van andere kaliber, noem het dan maar zo.
Ja. Ja. Maar goed, u werkt ook inderdaad dan samen met het ROC. U zit ook in de raad van bestuur van het ROC. Gebeurt er genoeg om technisch personeel binnen te halen, om jongeren daarvoor te interesseren?
Nou, ik vind dat als je kijkt naar het onderwijs... vind ik dat we daar nog best wel wat stappen in kunnen maken. Dus gelukkig, we hebben nu weer 2 ministers van het onderwijs. Dus wellicht gaat het goed komen voor het mbo.
Er zijn er 2, dus dat moet genoeg zijn.
Ja, zeker. Ja. Wat je ziet in het mbo, dat het eigenlijk best wel smalle opleidingen zijn. Als je kijkt naar BBL, dan gaat een leerling constructiebankwerker niveau 2 doen. Nou, dat is een soort schijfje binnen de techniek, noem het maar. Terwijl het eigenlijk juist gaat tegenwoordig om algemene vaardigheden. Hè? Wat hebben mensen nodig? Nou, ze moeten kunnen rekenen. Ze moeten Nederlands kunnen. Ze moeten kunnen communiceren. Nou, met de computer omgaan lijkt me ook wel heel erg handig. Mm-hmm. En dan heb je denk ik al een enorme stap gezet.
Dus de opleidingen zijn te specifiek eigenlijk.
Ja,
je wordt eigenlijk maar voor 1 ding word je opgeleid. Dat kan je dan, maar de rest kan je dan een stukje minder.
Ja, nou ja, eigenlijk in mijn optiek zouden we brede opleidingen moeten maken. Hè, waarbij leerlingen ook gewoon meer ook andere dingen zien. Hè, want een techneut... komt ook in contact met logistiek en met administratieve processen. Want dat is allemaal niet meer zo zwart weer tegenwoordig.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld zouden een mbo ook kennis kunnen maken met een minor, net zoals een hbo gaat.
Ja.
Van waarom moet een techneut alleen met techniek leren? Misschien vindt hij het heel erg leuk om een taal erbij te doen. Of administratie, kijken van hoe zit de boekhouding in elkaar. Ja. Daar krijgen we veel betere mensen van.
Maar heeft u contact met mbo-scholen om die opleidingen ook beter te krijgen? Om die opleidingen misschien iets meer algemeen te krijgen?
Ja, dat ligt dus niet bij het mbo.
Dat ligt in Den Haag bij de politiek.
Ja, het mbo heeft wel wat. Maar gelukkig heeft RFC Tiel heeft een hele brede opleiding niveau 2. Die kunnen niet alles zomaar uit de kast trekken... om alles maar te veranderen. Dat moet toch uit Den Haag komen.
Ja, en als je misschien die opleiding ook iets breder maakt... zou er dan ook meer interesse zijn bij jongeren... om juist die technische opleiding te gaan doen?
Ja, daar ben ik van overtuigd.
Ja. Ja. Maar ja, veel jongeren zullen misschien ook denken van... als ik met mijn handen werk, als ik monteur ben... dan verdien ik een stuk minder dan dat ik op kantoor zit.
Nou, dat is helaas niet het geval. Of juist wel goed voor.
Ja, ja.
Nee, op dit moment een techneut verdient echt meer dan iemand bij de administratie.
Oh ja?
Ja, dat is echt...
De salarissen zijn flink omhoog gegaan.
Ja, ze zijn echt omhoog gegaan. Ja. Ja.
En dan heb je misschien ook nog ouders die hun kinderen proberen te pushen... naar de hoogst mogelijke opleiding. Want denken van, ja, een technisch vak...
Ja, nou ja, dat is een gemiste kans. Ik bedoel, ik ben zelf een voorbeeld van... ik heb ook een technisch vak gedaan. Ik ben daarna wel economie gaan studeren.
Ja.
Maar techniek is gewoon, bied je de mogelijkheid om eigenlijk alles te doen. En dat is... wil niet zeggen dat als je weet ik veel een technisch vak hebt gedaan... dat je altijd in techniek blijft werken. Dat is het grote voordeel.
Ja.
Als je technisch bent opgeleid, dan kan je gewoon veel meer doen.
Maar toch wordt er in Nederland nog vaak gesproken over hoogopgeleide, laagopgeleide. Zou dat dan ook moeten veranderen om al die stempels er een beetje van af te krijgen?
Zeker, daar ben ik wel van overtuigd. Kijk, hoog of laag opgeleid is, we hebben elkaar allemaal nodig. En iedereen heeft zijn eigen specialisme. Dus hoog opgeleid is er niet meer bij.
Nee. U zei het al, vandaag zijn er dan 7 nieuwe mensen gekomen. Maar hoe houdt u dan ook die mensen? Want er zijn natuurlijk heel veel sectoren, de bouwsector... iedereen is op zoek naar personeel. Ze zijn natuurlijk ook heel makkelijk weggekaapt.
Ja, nou, wij doen naast het gewoon een goed salaris bieden... doen wij bijvoorbeeld, zijn wij continu bezig om dingen te verbeteren. De metaway noemen wij dat. We trekken iedereen bij continu verbeteren, elke dag. Waardoor je dus eigenlijk niet alleen maar je werk doet... maar ook bezig bent om met elkaar het continu beter te maken. En dat maakt het ook leuk om bij ons te werken.
Ja, en meer salaris bieden, als het nodig is?
Ja, nou, op een gegeven moment kan dat niet. Ik bedoel, en mijn klanten willen het ook niet betalen. Dus dat is een beetje...
Nee,
dus daar zit ook een maximum aan.
Ja. Je bedrijf was lekker op weg in 2020. Toen kwam corona. Heeft het bedrijf daar veel last van gehad?
Ja, daar hebben we wel veel last van gehad, ja. We hadden een paar grote faillissementen waar we mee te maken hadden... met een uitstel van een groot project, waardoor ik was eigenlijk die omzet kwijt. Je zag wel enorm ook uitstel van grote projecten aanvragen. Dus dat gaat dit jaar allemaal loskomen.
Maar was het nog heel spannend of u het zou overleven?
Nee, zover gaat het niet. Kijk, we bestaan 45 jaar, dus we hebben wat vlees op de botten. Maar dat is iets wat was voor mij wel echt een moeilijk jaar. Ik had het nog nooit zo meegemaakt.
Nee, want zeker als 2 grote projecten worden afgezegd.
Ja. Dan sta je opeens te kijken van, goh, wat gaan we doen?
Ja. Wat heeft u toen gedaan om het bedrijf toch weer een impuls te geven?
Nou, een aantal dingen. We hebben onder andere ons bedrijf gesplitst. We hebben naast Metaglas MQ Plus opgericht. Wij kwamen tot de conclusie dat... we maken dus aluminium ramen, maar we maken ook heel veel soorten glasconstructies. En dat is eigenlijk een soort ander marktsegment. Dat gaat veel meer over comfort. Dat gaat veel meer over geluidswerende oplossingen of isolatievraagstukken. Het zit deels bij adviesbureaus, maar ook deels bij VVE's. En we hebben daar gewoon een heel apart bedrijf van gemaakt. Dus,
dat is dan MVU Plus, hè?
Ja, MVU Plus, ja.
Ja, dus Metaglas en MVU Plus. Maar wat is nou het voordeel ervan om zo'n bedrijf te splitsen dan?
Nou, MVU Plus nu ook is een klein bedrijf. Zij werken met 15 mensen, met korte lijnen. De processen lopen dus niet meer door elkaar. En dat biedt biedt enorme mogelijkheden.
Ja, en Metaglas is dan het grotere... overkoepelende bedrijf eigenlijk? Of die doet eigenlijk de grote projecten?
Nee, Metaglas doet aluminiumprojecten. Dus met aluminiumramen en glasconstructie. Aluminiumramen en schuifpuien en dat soort dingen.
Ja.
Dus dat is echt gesplitst. Dus eigenlijk doet Metaglas alles wat buiten aan de gevel zit. En MVU Plus doet eigenlijk alles wat binnen zit.
Oké. Okay. Nou, ik heb een paar dilemma's. U moet kiezen, nuanceren mag achteraf. Prijsstijgingen van onder meer glas en aluminium maken voor Metaglas niet uit. Wij kunnen toch alles doorrekenen. Of deze hoge prijzen zijn voor ons een groter probleem dan de coronacrisis.
Ik denk dat het een groter probleem gaat worden dan de coronacrisis.
Je luistert naar BNR Zaken doen en te gast is Heske Groenendaal van Metaglas. Ja, een groter probleem dan de coronacrisis?
Ja, ik denk dat de bouw echt een uitdaging krijgt. Wat je ziet is dat er een aantal de grote projecten staan tot op tafel. En we willen met elkaar meer gaan bouwen. Maar dat betekent ook dat we natuurlijk de bouw betaalbaar moeten kunnen houden. En dat wordt echt een uitdaging. De energieprijzen zijn enorm gestegen. Deze worden doorbelast gewoon in glasprijzen. Hè, want glas is voornamelijk energie.
Ja.
En dat wordt echt een uitdaging.
Want om wat voor prijsstijgingen hebben we het dan? Waar heeft u mee te maken?
Dat varieert. Ik krijg brieven die zeggen... ja, we gaan 5% omhoog. En over 2 maanden gaan we weer 5% omhoog.
Oh ja, die brieven komen gewoon regelmatig binnen?
Ja, die komen gewoon binnen. Of ik krijg gewoon zelfs mailtjes.
Oh ja?
Kitwerk van... ja, helaas moeten we de prijs met 10% verhogen.
En dan weer 2 weken later komt er opnieuw een mailtje?
Nou ja, niet van deze kitwerk, maar dan van een ander.
Ja,
ja, bijzonder. Heel
maar
bijzonder.
Ook geen garantie dat het bij deze prijsstijgingen blijft. Dus ik bedoel, dat kan nog steeds blijven veranderen ook.
Ja, maar ik ben van mening dat er ergens op de achtergrond ergens iemand aan de knoppen zit te draaien. Dat er ergens schaarste wordt gecreëerd die er eigenlijk niet is.
Dus oh ja, u denkt dat het gecreëerd is, dit?
Ja, ik weet het niet. Ik ben niet zo van de complottheorieën. Nee. Maar deze vind ik wel heel bijzonder. En ik verwacht ook niet dat het zo door blijft gaan.
Nee, want wie zou dan aan die knoppen draaien om te zorgen dat er wereldwijd een tekort aan verschillende grondstoffen is?
Ja, de Chinezen.
Oh ja?
Ja, ik weet dat zijn al een aantal dingen. Bijvoorbeeld in het aluminium zijn er een aantal smelterijen zijn er gesloten. Terwijl er aluminium is er zat. Want ik geloof dat 8% van de aardkost uit aluminium bestaat. Maar toch hebben schaarste. Dus ja, dat moet
gecreëerde schaarste, denkt u?
Ja, ik denk dat toch deels gecreëerde schaarste is. Maar hetzelfde dat zie je ook met containers. Dus,
ja, de containers die de spullen moeten vervoeren van China naar hier, want die zijn er ook tekort, waardoor de prijzen dus ook weer verder oplopen. Ja. Maar goed, ondertussen moeten we wel met die prijsstijgingen dealen.
Ja.
Want zijn die door te berekenen?
Niet helemaal, nee. Nee, want als ik dat allemaal één op één ga doorbreken, dan zeggen ze van ja, dan is dus een project niet meer realiseerbaar. Dat wordt de uitdaging met elkaar.
Dus eigenlijk moet u dan het verlies nemen?
Nee, verlies het gaat weer ver, hè? Maar het ligt.
Nee, maar goed, minder winst dan. Ja, laat ik het zo zeggen.
Ja, laat ik zo zeggen. Kijk, als jij
gaat van de marge af.
Kijk, als je natuurlijk een prijsstijging hebt van als je eerst 10 en je doet dat keer 2, dan wordt het 20. En als je het van 15 keer 2, dan wordt het 30. En dan heb je natuurlijk een basis, wordt je marge hoger. Maar zo rekenen we dus niet.
Nee. Want het zijn natuurlijk ook grootschalige projecten. Dat duurt misschien ook wat langer. Er zijn ook bouwbedrijven die, zodra ze ergens een contract hebben getekend, dat ze meteen alle spullen ook inkopen. Want dan hebben ze het in ieder geval voor die prijs hebben ze het binnen. Lukt dat?
Ja, dat is een hele verstandige actie als ze dat doen. Want vaak hebben wij contracten waar we te zeggen van, joh, dat is de prijs tot einde werk. Dan weten wij ook waar we aan toe zijn. Dan kunnen we ook stappen gaan ondernemen om te gaan inkopen. Dan weet je ook van, jongens, dit is waar we het voor doen. Mm-hmm. Maar wat je nu heel vaak ziet, is dat bouwbedrijven uitstellen en wachten tot het moment dat ze het werkelijk nodig hebben. Ja, en dan wordt het spannend.
Want dan moet je de spullen alsnog bestellen en dan kan je het nog voor diezelfde prijs doen.
En dat is de vraag of dat lukt.
Ja, en dan? Ik bedoel, het verlies, zeg maar. Of nou ja, de prijsstijgingen, die kunt u niet doorberekenen, dus die komen bij u terecht dan.
Nou, deels, hè. Ik heb het over deels. Dus degelijk, natuurlijk moet ik deels doorberekenen, want anders kan het niet.
Nee.
Het verlies is niet voor mij. Dan zal er toch een gesprek moeten voeren, ja.
Ja, maar u zei het al, het wordt een moeilijk jaar. Misschien wel inderdaad moeilijker door het tekort aan materialen en door die prijsstijgingen dan door de coronacrisis. De hele bouw heeft hier mee te maken. Verwacht u dat de bedrijven failliet zullen gaan?
Ja, dat wordt de grote vraag, denk ik. Het ligt ook een beetje aan hoe ze met elkaar, hoe zeg maar contracten zijn afgesloten, ook met de opdrachtgevers. Kijk, als er natuurlijk een vaste prijsafspraak ligt, dan wordt het spannend. Maar ik neem aan dat de meeste aannemers zullen dat niet doen. En die zullen met hun opdrachtgevers ook aangeven, jongens, dit is niet een vaste prijs. Het is afhankelijk van wat er in de markt gebeurt.
Ja, maar dan heb je weer de kans dat projecten niet doorgaan, omdat ze misschien uiteindelijk te duur dreigen te worden.
Ja. Dus dat wordt. Meneer Hugo de Jonge heeft een leuke uitdaging.
Ja, want zijn er ook bedrijven die dan denken van, nou, dit is voor mij een te groot project. Ik laat het maar even aan me voorbij gaan, want ik weet niet hoe het gaat met de grondstoffen. Want...
Ja, of ik wacht even. Uitstelgedrag. Dat zie je zeker.
Maar
ja.
Goed, er moeten 100.000 huizen worden gebouwd, hè? Per jaar.
Ja, wordt het. Daarom ik zeg, het wordt spannend. Ik weet niet hoe ze dat gaan oplossen. Dus,
nee. Gaan grotere bedrijven hier anders mee om dan kleinere bedrijven? U zegt al van, wij bestaan al 45 jaar, dus we hebben nog wel wat vet op de botten. Maar ja, daar zit natuurlijk uiteindelijk ook nog wel een grens op, hè?
Nee, natuurlijk, ja. Ja. Laat ik zo zeggen, kijk, je zult een reële prijs neer moeten leggen. Anders kun je niet blijven bestaan. Zo ligt het nou eenmaal.
Nee.
Dus,
maar wat verwacht u? Ligt de prijsstijgingen toch een beetje achter ons? Of zullen er nog meer komen komend jaar?
Nou, ik verwacht dat het komend half jaar die prijsstijgingen nog wel even doorgaan. En ik denk dat het dan gaat stabiliseren. Dus ik denk dat we eind volgend jaar dat het, nou ja, ik hoop dat wat weer gaat dalen. Maar ik verwacht niet dat het zo door blijft gaan.
Nee, oké. Okay. Ik heb nog een dilemma. Kiezen moet, nuanceren mag achteraf. Ik vind het ideaal om samen met mijn man ons bedrijf te runnen. Of het zou ook leuk zijn als we elkaar na een werkdag een keer iets nieuws kunnen vertellen.
Oh, ik vind het leuk om samen te werken.
Ja, bedrijf Metaglas is niet alleen de rode draad door uw leven, maar ook het rode draad door het huwelijk, hè?
Ja.
Want hoe zit dat?
Nou ja, mijn man en ik doen Metaglas en MV Plus samen. Waldo die doet inmiddels nu MV Plus en ik doe inmiddels Metaglas. Dat is voor mij heel erg wennen juist.
Ja, want het is een familiebedrijf. Ja. U heeft het in eerste instantie overgenomen. Ja. En nu het gesplitst is, zijn jullie eigenlijk allebei directeur geworden.
Ja, nou, we waren allebei directeur. Maar ja. Dus we doen nu eigenlijk allebei onze eigen toko. We hebben natuurlijk absoluut nog wel met elkaar te maken. En denken met elkaar mee. Maar dat is toch een andere dynamiek als het was. Dus, ja.
Maar aan het begin, toen was u ook op een gegeven moment directeur van uw man eigenlijk?
Nee.
Jullie zijn tegelijkertijd directeur geworden.
Het is nog spannender zelfs. Mijn man werkte al eerder bij het bedrijf dan ik. Dus ik ben in eind 98 kwam mijn vader. Die zegt, ik was op zoek naar wat nieuws. Waarom wil je niet bij mij werken? En toen zei ik, nou pa, dat lijkt me hartstikke leuk. Maar dat gaan we wel samen doen. Dus toen hebben wij een bedrijfsplan gemaakt. Gekeken van, wat is een bedrijf waard? En toen hebben wij echt op 1 januari 99 de helft van de aandelen overgenomen. En voor de andere helft een vaste prijsafspraak gemaakt.
Ja, en nu dus allebei directeur van het splitsingsbedrijf eigenlijk. De een van de een en de ander van de ander. Dat werkt goed?
Ja, dat werkt heel goed. Ja. Ja. Ja, iedereen heeft zijn eigen ruimte om dingen te doen. Maar we waren allebei al directeur bij Meet Glas.
Ja. Maar goed, familiebedrijven hebben vaak ook te maken met opvolgingsproblemen. Denken jullie daar ook al over na, of niet?
Ja, nou ja, goed, ik heb twee zonen. Eén doet informatica, dus ik denk dat die niet helemaal die kant op gaat. De jongste die gaat naar Delft. Dus die doet technisch bestuurskunde, maar weet je, dit is niet voor mij een doel op zich, hoor. Dus wat dat betreft.
Geen doel dat de kinderen het overnemen?
Nee. Nee, weet je, toen ik ooit begon, hadden wij, draaiden we 5 miljoen gulden en draaiden we met 15 man of 30 man, weet ik veel. En we zijn nu wel wat groter geworden. Dus die uitdagingen zijn ook wat groter geworden.
Ja, oké. Okay. Maar is er nog een gouden tip te geven voor bedrijfsopvolging?
Ja, het is een zakelijke emotionele gelegenheid. En zorg dat je met elkaar gewoon duidelijke afspraken maakte wat je elkaar van verwacht. En wat je vaak ziet is dat een zoon of dochter in een bedrijf stapt en eigenlijk nog niet alles is afgekaart. En dat is eigenlijk heel jammer, want je krijgt daar toch altijd
gedoe over. Dus maak goede afspraken eigenlijk. Ja. Maar goed, nu nog met z'n tweeën inderdaad directeur van het bedrijf. Heeft u het nog wel over iets anders thuis? Of gaat het toch voornamelijk over het bedrijf?
Nee, gaat zeker ook nog wat anders. Mijn man is ook nog topsporter. Die doet triathlons. En zelfs op wereldniveau. En daar is je heel fanatiek in. Dus daar hebben we het ook regelmatig over.
Ja, oké. Okay. Maar u blijft gewoon in de techniek voorlopig?
Ja, zeker.
Geen ambities om nog iets anders te gaan doen?
Nou ja, ik ben toezichthouder. Vind ik hartstikke leuk. Dus ik zit ook bij Rabobank. Dat vind ik ook heel erg leuk. En daar leer ik heel veel van. Dus dat blijf ik zeker nog doen.
Oké, okay, dank. Eske Groenendaal van Meta Glas. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Ad Schaap van restaurantketen De Beren. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. En dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen, met onder meer het economenpanel, waarin economen hun voorspellingen doen voor 2022.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Economenpanel.
Moet Nederland zich zorgen maken over de hoge inflatie, of valt het wel mee? En hoe wordt recent overleden Robin Fransman herinnerd? Ik ga het allemaal bespreken in het economenpanel met Edin Mujadic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer, en Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De Telegraaf. Welkom allebei.
Goedemiddag.
Ja, nieuwjaar, zelfde probleem. Inflatie is nog steeds hoog. Klaas Knotte, de president van de Nederlandse Bank, die gaf laatst een interview in Trouw. Hij heeft jarenlang geprobeerd om de inflatie op te schroeven, maar nu loopt het toch een beetje uit de hand misschien, Edin?
Nou, dit laat in ieder geval zien dat als je al het idee had dat centrale bankiers een soort magische kracht hadden om inflatie te sturen, dat het geval zou zijn, dat is dus niet het geval. Je probeert eerst heel lang inflatie omhoog te krijgen, dan heb je die inflatie en dan is die weer veel te hoog. Die is afgelopen maanden veel te hoog geweest door heel veel eenmalige factoren, wat je ook heel vaak hoort. Dat betekent wel dat de kans heel groot is dat de geldontwaarding loop van dit jaar wegzakt. Mm-hmm. Dat is het goede nieuws.
Yeah.
Het wat minder goede nieuws is denk ik wel dat die kans niet zo groot is dat je naar het pre-corona-niveau zakt. En als ik bijvoorbeeld kijk naar de laatste ramingen van de Nederlandse Bank. Die heeft het over 3% dit jaar en 3% volgend jaar. Nou, dat is minder dan wat we nu meemaken. Maar als ik dat vergelijk met hoe hard de lonen in Nederland ongeveer stijgen, gemiddeld genomen, dat is meestal lager dan het percentage. Ja. Dus dat betekent dat je ook met een dalende inflatie in de loop van dit jaar, zijn er heel veel mensen die er echt op achteruit gaan.
Omdat de prijsstijgingen die nu zijn doorgevoerd ook voorlopig zullen blijven.
Jouw loonstijging zal waarschijnlijk de stijging van de prijzen niet compenseren.
Nee. Martin, hoe kijk jij naar het beleid van de ECB in de afgelopen jaren? Om inderdaad die inflatie omhoog te jagen. En dat het nu dan gelukt is, alleen misschien een beetje te veel.
Ja, nou ja, er waren al heel veel vragen over de effectiviteit van het ECB-beleid. Ze zijn al, ze zitten in 2015 bezig om massaal obligaties en staatsobligaties op te kopen. Officieel met de bedoeling om de inflatie aan te jagen. Maar er zijn allemaal onofficiële doelstellingen die minder hard worden uitgesproken. Zoals de euro een beetje drukken, de staatsschulden van Italië een beetje houdbaar houden. Rentes omlaag, allerlei andere redenen dan alleen maar de inflatie. Formeel is de inflatie. Het is niet zo dankzij de ECB of door de ECB nu die inflatie omhoog gaat. Maar door heel andere factoren.
De energieprijzen bijvoorbeeld.
De energieprijs is natuurlijk de belangrijkste. Dat is het grootste component, maar het is niet het enige component. En dat is natuurlijk de reden dat centrale bankiers, waaronder Klaas Knot, redelijk bezorgd zijn. Omdat er wel degelijk factoren zitten in die prijsstijgingen die ook buiten die eenmalige energieprijsstijging omgaan. En wat Eden ons zegt, de Nederlandse Bank heeft inderdaad voorspeld dat we voorlopig met een inflatie van 1% of 3% blijven zitten.
Ja. Kijk, als die inflatie veroorzaakt zou worden doordat we vooral met z'n allen heel veel spullen kopen, daar kan een centrale bank met een renteverhoging iets aan doen. Die kan de vraag temperen.
Mm-hmm.
Het grootste deel van de huidige inflatie komt uit de aanbodfactoren. Daar helpt geen renteverhoging tegen. Dus dat maakt het zo lastig voor de centrale bank. Die heeft eigenlijk te maken met te hoge inflatie.
Mm-hmm.
Maar de redenen daarachter zijn zodanig dat ze daar zelf heel weinig aan kan doen.
Ja, want de ECB die gaat het opkopen van de staatsschuld verlagen van 80 miljard per maand naar 20 miljard per maand oktober dit jaar. En daarna zou er dan mogelijk een renteverhoging gaan plaatsvinden. Maar dat heeft dus nauwelijks invloed op de inflatie, zeg je.
Nou, ik sluit me helemaal aan bij de woorden van mijn collega aan de overkant. Achter de schermen zijn er allerlei andere redenen waarom de ECB de rente al heel lang op 0% houdt. En dat heeft te maken met hoge staatsschulden, et cetera. Dus als we het over mogelijke renteverhogingen,
hoge staatsschulden, vooral in het zuiden van Europa.
Inderdaad. Dus als we het hebben over mogelijke renteverhogingen van de ECB, geldt voor mij echt eerst zien dan geloof. Want de lat ligt volgens mij voor de bank ontzettend hoog.
Want zou een rentestijging dan wel die inflatie dan kunnen beteugelen nu, Martin?
Nou ja, dat zou eventueel wel kunnen. Maar niet voor niks wordt ook gezegd van er zijn allerlei andere factoren die ook hier een rol spelen. Dus of dat meteen direct tot resultaat leidt, is natuurlijk de vraag. Het zou wel bij de huidige stand van de economie niet heel onlogisch zijn. Je ziet natuurlijk dat de Amerikaanse centrale bank en de Britse centrale bank al lang in actie zijn gekomen. Alleen de ECB is een centrale bank voor een heel ingewikkelde politiek constructie van allerlei uiteenlopende eurolanden.
Mm-hmm.
Daar spelen hele andere agenda's een rol. Dus daarom is dat voor de ECB ongelooflijk spannend van wat nu te doen. En het is niet voor niks dat ze dan recentelijk wel besloten hebben om het pandemieprogramma, dat opkoopprogramma, om dat te gaan afbouwen en op een gegeven moment echt te stoppen in maart. Maar tegelijkertijd het nog steeds lopende andere programma, al sinds de nadagen van de eurocrisis, om dat weer een beetje uit te gaan breiden. Ja, dat is natuurlijk gewoon macro-economisch is daar geen enkele logica voor. Politiek is er natuurlijk heel veel logica voor. Want ja, de staatsschuld van Italië met een, wat is het, 140-150% van het bruto binnenlands product.
En oplopend.
Ja, en oplopend is natuurlijk houdbaar als de rente ook voor Italië bijna nul is. Maar het is niet houdbaar als die rente gaat oplopen.
Maar, dus maar dat is in Europa is eigenlijk in een spagaat, want van de ECB kan niet zo heel veel doen, want laat je die rente dus oplopen.
Ja, de ECB zit er niet in een spagaat en ze zitten gewoon helemaal klem. Ze hebben zichzelf helemaal afhankelijk gemaakt van de politiek. En keer op keer vragen ze aan de politiek, neem van ons het stokje over. Wij kunnen dit niet allemaal. Nou heeft de politiek in Europa natuurlijk besloten al een tijd geleden, begin van de coronacrisis, om met zo'n coronafonds te komen. Dus dat is al een manier. Verder zijn allerlei overheden zijn inderdaad aan het stimuleren. Maar stimuleren, dat doet die staatsschuld alleen maar verder oplopen. Dus in die zin zit de ECB heeft zichzelf helemaal klem gemanoeuvreerd. En de politiek politiek is de lachende derde.
En die bank had het afgelopen jaren relatief makkelijk. Want je had altijd een plausibel verhaal voor het beleid dat je gevoerd hebt.
Met die inflatie.
Want inflatie was veel te laag.
Die moeten we omhoog krikken inderdaad.
Inflatie was veel. Dus
en nu valt die reden weg.
Maar nu is er geen verhaal meer.
Nu valt die reden weg.
Nee.
En dat betekent ook dat je het meest waardevolle wat je als centrale bank hebt, namelijk je geloofwaardigheid, zet je hiermee op het spel.
Ja.
Want als je 5 jaar lang tegen mensen zoals wij zijn roept, ga maar rustig slapen, als het allemaal te gortig wordt, ik sta klaar om in te grijpen, dan gebeurt het een keer en je grijpt niet in. Ja, dan moet je niet raar van opkijken als mensen het vertrouwen in jou nog meer gaan verliezen daar.
Maar ja, daarom roept de ECB natuurlijk voortdurend, in ieder geval Christine Lagarde, ja, het is tijdelijk die inflatie. Ja. En Klaas Knot, vanuit het noorden van Europa, die al veel langer die kraan wilde dichtdraaien, die waarschuwt al sinds, augustus, september, begon hij al te vergelijken met de jaren 70 en de oliecrisis.
Dat de inflatie hoger zal blijven, dat het niet tijdelijk is.
Dat de inflatie hoger zal blijven. Ja. Dus het zijn gewoon de politieke machinaties die daar spelen.
Maar wat gaat dit dan eigenlijk betekenen voor de stabiliteit van de eurozone? Dit jaar bestaat de euro 20 jaar. Je hebt dan die verschillen tussen Noord en Zuid eigenlijk. Ik bedoel, komen hier dan ook niet de grenzen van het Europese monetaire stelsel in zicht?
Ja, die waren voor mij al in zicht. Overigens, dat is iets anders dan te voorspellen dat de euro ophoudt te bestaan. Waardoor we hebben gezien dat zelfs de eurocrisis kan worden overleefd. Met politieke daadkracht en politieke wil vooral. Dus dan kan je dus zelfs de moeilijkste periodes over. Als je maar geld ter beschikking stelt, als je centrale banken hebt die pal staan. Maar inderdaad, het wordt ook wel een heel spannende periode voor de Europese Centrale Bank en voor de eurolanden. Want ooit zal je weer naar normaal moeten. Dat het risico op een Italiaanse staatsobligatie weer normaal wordt ingeprijsd. En wat gebeurt er dan? Als meneer Draghi in Italië van premier-president wordt en de politieke draagvlak voor de hervormingen, waar iedereen zo ontzettend enthousiast over is, weg zou vallen, wat gebeurt er dan? Mm-hmm. Ja, dat wordt heel behoedzaam opereren voor de ECB.
Ja. En Klaas Knot zit ook in het bestuur van de ECB. Hij waarschuwt steeds dat die inflatie hoger blijft, maar hij kan er dus ook niet zoveel aan doen, blijkbaar.
Kijk, hij is uiteindelijk 1 van de 25 mensen in het bestuur. Dus hij kan wel heel veel dingen roepen in het bestuur. Dat doet hij ook, en terecht. Alleen wat doorslaggevend is wat denkt de meerderheid van het bestuur. En de meerderheid dacht en denkt nog steeds, we moeten doorgaan met het beleid wat we nu aan het voeren zijn, om inderdaad allerlei andere redenen buiten de ontwikkelingen op het gebied van inflatie om.
Ja.
En dat is een groot probleem voor de ECB. En dat betekent ook hoe lastig de afgelopen jaren voor de ECB wellicht zijn geweest. Het is kinderspel met wat de bank nu te wachten staat. Want nu wordt het echt heel moeilijk.
Ja. Om hun geloofwaardigheid te behouden.
Omdat je dat plausibele verhaal wat je sinds 2008 eigenlijk elk jaar wel had, heb je niet meer.
Ja. Maar goed, Klaas Knot zegt dus inderdaad, die inflatie die zou nog wel even blijven. Maar volgens Sandra Flippen, die column schrijft in het FD, zegt ook van ja, we moeten ons niet zo zorgen maken over die inflatie.
Ja, ik vond het een wat wonderlijk verhaal, eerlijk gezegd. Ik denk dat ze daar vooral een rol wil spelen voor het maatschappelijk debat. Dat we niet in paniek moeten raken. Nee, we hoeven ook niet in paniek te raken. En het feit dat de inflatie in november dik boven de 5% was, betekent niet dat we nu jarenlang een soort hyperinflatie gaan krijgen. Als dat de boodschap is, begrijp ik het. Maar er is wel degelijk reden voor zorg als je langdurig een tikje hoger inflatie hebt en de lonen daar voortdurend bij achterblijven. En we hebben een nieuw kabinet, wat de lasten gaat verzwaren. Ze zwaaien met lastenverlichtingen. Maar per saldo zit er nog lastenverzwaring in het vat. Dus als zowel de lonen achterblijven en je wordt niet via de belasting gecompenseerd,
dan
heb je gewoon een voortdurende uitholling van je koopkracht. En als het tegelijkertijd de economie het heel goed doet, dan krijg je een herhaling van de nadagen van de vorige crisis, waarbij ook de economie zijn tierenlier draaide en mensen dat niet in hun portemonnee voelden. Dat is een reëel politiek issue.
En dan krijg je dus inderdaad een minder vertrouwen in de politiek, ook omdat mensen niet in hun portemonnee.
Ja. Het is altijd heel goed om te weten. Wij hebben het steeds over inflatie dan binnen de wereld van economie. Maar economie en maatschappij kun je niet loszien van elkaar.
Nee, want wie heeft het meeste gevolg dan van die
Op het moment dat mensen inderdaad zien dat de prijzen heel hard stijgen, veel harder dan het inkomen, dat ze ook nog geconfronteerd worden met hogere lasten, dat ze tegelijkertijd op de voorpagina's van Financieel Dagblad en andere kranten in loop van volgend jaar keer op keer zullen lezen wat een voor geweldige economische groei we mee gaan maken, maar ze het zelf niet voelen. Dat gevoel nemen ze ook mee als ze gaan stemmen. Dat gevoel nemen ze mee in hoe ze naar de maatschappij kijken. Hoge inflatie doet pijn bij middenklasse en de laag daaronder, dat is altijd zo geweest.
Mm-hmm.
Maar een groot deel van het probleem zit hem ook in die doorcijpeleffecten. Het is niet alleen dat je de waarde van je geld achteruit ziet.
Het kan gevolgen hebben voor de hele samenleving, voor de politiek.
En op het moment dat je dan die hoge inflatie toch een beetje relativeert en je vergeet het hierover te hebben, dan mis je toch de helft van het beeld, denk ik.
Omdat mensen die inderdaad voldoende verdienen, die zullen dat misschien gewoon jammer dat het is iets duurder geworden. Ja. En voor andere mensen is het gelijk een probleem.
Dat een hele grote groep Nederlanders heel veel pijn voelt, ook bij een tijdelijke inflatie van 5%.
Ja. Zie jij dat ook zo, Martin?
Ja, nee, zeker. En als het dan vervolgens een aantal jaar een procent of 3 is, hangt ook een beetje van de producten af waar het in zit. Maar tot nu toe zie je het in van alles nog wat terugkomen. Bedoel, het begint ook aan de pomp en in de gasrekening. Maar het zit hem ook bij de supermarkt, mm-hmm. De dagelijkse boodschappen. En mensen die relatief weinig te besteden hebben, die hebben dat ogenblikkelijk in de gaten. Die zijn gedwongen om week in week uit de prijzen bij te houden. En die zien dat als eerste. En mensen met een goed inkomen, die hebben misschien nauwelijks in de gaten. Dus het is wel zaak, ook voor het nieuw kabinet, om goed in de smiezen te houden. Waar zit die pijn? En kunnen die op een hele manier compenseren? En dat kan echt niet 1-op-1. En die koopkrachtplaatjes zijn ook niet heilig. Maar je ziet wel het algemene beeld en een trend ontstaan. En dat moet je wel goed in de gaten houden. Zodat mensen ook blijven meeprofiteren van een economie die goed
is. En dus zou je misschien ook iets moeten doen aan de lonen. Maar er zijn anderen zijn dan weer bang voor een loonprijsspiraal.
Nou ja, kijk, op het moment dat je als Europese Centrale Bank, waar jij het daar net over had, zegt, dit is een tijdelijk fenomeen, dus we doen niks. Dat kan wel zo zijn, en dat was het in het begin ook. Alleen als dat tijdelijke te lang duurt, zonder dat je ingrijpt, ja, dan gaan mensen daarop anticiperen. Dan gaan vakbonden zeggen, ja, dat tijdelijke duurt nu zo lang, ik wil dat gecompenseerd zien in hogere lonen. En het feit dat je dus niet in een vroeg stadium hebt opgetreden daartegen, zorgt ervoor dat tijdelijke voor een deel permanent gaat worden. En dan ben je echt ver van huis.
Maar hoe had er opgetreden moeten worden dan?
Nou, je had op zijn minst, in mijn optiek als ECB, heel duidelijk kunnen zeggen dat die rente van 0%, daar, het einde daarvan is in zicht. Dus je hoeft de rente nu niet te gaan verhogen, maar alleen het stellen
aankondigen.
Jongens, houd er rekening mee. We hebben een rente op 0% gehouden heel lang omdat het nodig was. Mm. Het einde is in zicht. Maar dat hebben ze nagelaten.
Ja, en wat zijn dan de grote gevolgen van zo'n loonprijsspiraal, waar jij zo voor waarschuwt?
Nou, omdat dan een deel van die ongewenst hoge inflatie permanent wordt. En dan hol je steeds dus achter de feiten aan.
Ja, maar goed, je zou toch zeggen, Martin, dat weet de ECB toch ook?
Nee, zeker. Maar de ECB, maar we spraken natuurlijk heel veel andere redenen. Dus ze hebben nogal wat ijzers in het vuur. Dus ze moeten het allemaal bij elkaar zien te brengen. En de laatste ECB-vergadering leverde dan ook een compromis op. Wat we beschreven van het ene programma afbouwen, het andere programma weer een beetje oplussen. Ja, omdat het om meer gaat dan alleen maar die prijsstijgingen. En er zal ook ongetwijfeld ook een fundamenteel meningsverschil zijn over de ernst van de situatie. Dat zal ongetwijfeld een rol spelen. Want het is allemaal niet zo heel helder. Ik denk dat waar wij voor waarschuwen, waar wij wijzen dat het een mogelijkheid is dat die inflatie langdurig hoog is. En een mogelijkheid en misschien een risico dat de lonen erachteraan gaan. Maar dat zeker weten doen we natuurlijk ook niet. En dat geldt voor de centrale bankiers natuurlijk ook. Ook Klaas Knot zei van nou, we weten misschien van inflatie meer niet dan wel. Het is ook een moeilijk, ongrijpbaar iets. Maar het is wel van belang. En dat is het punt dat we proberen te maken. Dat het ingrijpt in levens van mensen. Dus je moet er wel bij tijds bij zijn.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
En we zitten midden in het economenpanel met vandaag Edin Mujadic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer, en Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De Telegraaf. Ja, het eerste economenpanel van 2022. Laten we eens even vooruitblikken naar het komend jaar. We hebben ook een nieuw kabinet. Gisteren zijn de laatste namen bekend geworden. Sigrid Kaag wordt de nieuwe minister van Financiën. Mickey Adriaansens de nieuwe minister van Economische Zaken. Zijn dat goede keuzes?
Nou ja, ik zie heel veel kritiek op Sigrid Kaag, omdat ze geen econoom zou zijn. Ik heb allerlei ministers van Financiën in het verleden voorbij zien komen die ook niet per se hun leven als topambtenaar op Financiën hebben gesleten.
Maar dus, waarom is bij haar de kritiek dan wel eigenlijk?
Ja, maar goed, dat zal ook wel de gevoeligheid van haar positie zijn.
Je vergeet ook, kijk, zij heeft die kennis misschien niet, zeg misschien, maar dat ministerie bulkt natuurlijk voor mensen die daar heel veel over weten.
Ze heeft genoeg mensen om zich heen.
Daarom.
En politiek gezien voor haar lijkt me dat heel verstandig. Waardoor ik denk dat zij zich als minister van Financiën beter kan profileren en beter de vinger aan de pols kan houden bij Mark Rutte dan Wopke Hoekstra, die straks voortdurend in het buitenland zit en op een manier vanuit een ver buitenland een CDA-smoel moet gaan geven. Dus politiek gezien begrijp ik de keuze van Kaag heel erg goed.
Mark Rutte moet nu langs Kaag als hij iets wil beslissen eigenlijk.
Nou ja, kijk, de minister van Financiën is niet voor niks de op één na belangrijkste in zo'n kabinet. Alles en iedereen moet langs Kaag. Zo werkt dat. En daar een financiën heeft met alle dossiers te maken. Dus dat is politiek gezien heel slim. En niet voor niks is het eigenlijk een soort ongeschreven regel dat de tweede partij deze post opeist. Het was wat verrassend dat zij dat deed. Ze hadden Hans Verhelbrief kunnen doen. Is nu staatssecretaris daar. Gezien zijn achtergrond als CV zou dat misschien wel logischer zijn geweest.
Omdat hij meer financiële kennis heeft.
Zeker. Ik bedoel, hij is natuurlijk echt meer dan gekwalificeerd hiervoor. Maar ja, die politieke reden van D66, die kan ik wel begrijpen.
Ja. Hoe belangrijk is het wie de minister van Financiën is?
Ja, dat lijkt me heel belangrijk. Anders hadden ze daar niet elke keer weer nadat we gestemd hadden heel gevecht over gehad. Ik bedoel, uiteindelijk, hoe je het ook went of keert, inderdaad wat Martin zegt, dat is het ministerie dat geld ter beschikking stelt. Andere ministeries geven het uit, maar ze moeten, voordat ze het uitgeven, even langs het ministerie van Financiën om het geld te krijgen. Ja. Dat is natuurlijk een hele machtige positie die je dan hebt. Dus hoe belangrijk is het? Zeer, zeer belangrijk.
Ja, Mickey Adriaansens, die wordt de nieuwe minister van Economische Zaken. Hoe belangrijk is het wie de minister van Economische Zaken is?
Ja, nou, die vind ik al ingewikkelder. Want de rol van de minister van Economische Zaken is mensen niet zo heel erg duidelijk. Ik bedoel, je hebt niet zo'n enorm begroting. Het is eerlijk gezegd helemaal niet zo goed duidelijk waar je precies over gaat. Ja, over industriebeleid, als ze dat misschien weer gaan doen of iets dergelijks. Het is wel van belang, denk ik, wat je uitstraalt en de toon die je uitstraalt in de richting van het bedrijfsleven. In welke mate je ook de zorg in de maatschappij over het grote bedrijfsleven, wat die allemaal uitspoken, op een manier weten koppelen aan wat het bedrijfsleven ook aan de Nederlandse economie te bieden heeft. In die zin zie je wel een rol de afgelopen jaren. We hebben natuurlijk het vertrek van Unilever en Shell gehad. Dus in die zin zou de minister een soort verbinding kunnen zijn. Mm-hmm. Maar dat is allemaal natuurlijk nog best wel vaag. Dat is geen heel concreet beleid. Want over heel veel beleid gaat het ministerie
hij
van
kan
Economische
wel,
Zaken.
Hij kan wel de rol van het ministerie van Economische Zaken echt verhogen. Want we zitten nu in een fase waarin vriend en vijand het over eens is. We moeten heel veel dingen in onze economie hervormen.
Ja.
Nou, daar ligt toch wel een rol voor het ministerie van Economische Zaken. Dus hij heeft de kans. Ze heeft de kans om dat ministerie echt duidelijker op de kaart te zetten. Zodat wij met z'n tweeën, als we hier over een jaar zitten, staan. Niet meer hoeven te zeggen, nou, wij vinden het een beetje onduidelijk wat dat ministerie doet. Dat kan dus echt gewijzigd worden.
Het hangt er vanaf hoe je die positie invult.
Inderdaad.
Ja. Nou, een van de plannen die het kabinet ook wil is bouwen, bouwen, bouwen. Maar aan de andere kant, ze komen niet aan de hypotheekrenteaftrek. Zouden ze dat wel moeten aanpassen eigenlijk?
Nou ja, inhoudelijk is er wel iets voor te zeggen om toch ook opnieuw naar de fiscale stimulans van huizen te kijken. Maar politiek gezien begrijp ik wel dat ze dat niet hebben gedaan, eerlijk gezegd.
Het is niet goed voor de stem.
Nou, Ik bedoel, sowieso is het kabinet nogal moeilijk tot stand gekomen, zeg maar eufemistisch.
En dan ga je nog dit doen. Ja.
Dan heb je natuurlijk heel weinig de mogelijkheid, volgens mij, om heel moeilijke maatregelen te nemen. En als je vervolgens ook nog leunt op een oppositie, de oppositie in de Eerste Kamer nodig hebt, kan ik me best voorstellen dat je denkt, ja, dit wordt echt onmogelijk als we zoiets ingrijpends doen, als het verder afbouwen, nog weer verder afbouwen van hypotheekrenteaftrek, of misschien helemaal afschaffen, het overbrengen naar box 3, wat Klaas Knot bijvoorbeeld wilde. Dus ik begrijp dat eigenlijk wel. Laat eerst nou maar in die bouwkant zien wat je voor elkaar kunt krijgen. Dat is denk ik ook wel een fair verhaal richting mensen. Want iedereen zegt, ja, je kan hypotheekrente wel aanpakken, maar als er gewoon domweg te weinig huizen zijn, ik denk dat het wel economenlogica is om naar allebei tegelijkertijd te kijken. Maar politiek snap ik heel goed Hugo de Jonge in dit geval.
Dat ze het even niet doen.
Die is goed van de beloftes, dus laat hem nu maar beloven met 100.000 huizen te komen per jaar. Maar ongetwijfeld dat een volgend kabinet opnieuw naar die hypotheekrenteaftrek gaat kijken.
Maar alle economen zeggen van je moet het afschaffen, dat roepen ze al jaren.
Als ik daar als econoom naar kijk, het is, hoe je het ook went of keert, een enorme verstorende factor op die huizenmarkt. Mm-hmm. Die zorgt er mede voor dat steeds meer mensen geen mogelijkheid hebben huis te kopen. En daardoor, om het wat minder abstract te maken, zorgt dat die toegenomen en toenemende ongelijkheid, waar we met z'n allen over eens zijn, dat moet aangepakt worden, die wordt hierdoor mede in stand gehouden.
Maar de jubelton gaat er wel af, hè?
Dat is het begin. Ja. Maar dat geeft inderdaad ook aan hoe moeilijk het is. Want de helft van dit land heeft een huis. En dat zijn allemaal mensen die gaan stemmen straks.
Ja, dus daarmee wordt het dus moeilijk om die hypotheekrenteaftrek af te schaffen, inderdaad. Het kabinet gaat ook 5 miljard korten op de zorg. Tenminste, ja, dat zegt de oppositie. Volgens het kabinet is het minder meer.
Ja.
Het is wel heel erg ingewikkeld zo, hè?
Ja, ze hebben allebei gelijk.
Ja, dat klopt.
Om het nog ingewikkelder te maken.
Want de kosten van de zorg die stijgen steeds. Alleen op een gegeven moment gaan ze minder snel stijgen.
En dat wordt gezien. Ik wil het kabinet geen bezuiniging noemen, maar ik vind het prima. Ik vind het allemaal prima. Maar laten we dan afspreken dat we de lastenverlichting van 3 miljard die het kabinet belooft, dan ook geen lastenverlichting meer noemen, want dat is namelijk ook minder meer. Kijk, waar het om gaat, is als een kabinet gaat regeren, een regeerakkoord maakt, doet ze dat bovenop een stapeling van alle regeerakkoorden uit het verleden. Er zit dus van alles nog wat in de pijplijn. Zo zit er een zorguitgave in de pijplijn, maar er zit ook lastenverzwaring in de pijplijn. En als dit huidige kabinet van die lastenverzwaring die eraan zaten te komen, bijvoorbeeld al de versobering van hypotheekrenteaftrek die al gaande is, als ze zeggen, nou, we halen er 3 miljard van af, maar per saldo resteert een lastenverzwaring, ja, dan vind ik, mag je dat ook geen lastenverlichting noemen. Ik hoop dat je er nog bent, maar het is eigenlijk altijd minder meer.
Ja.
Want je werkt altijd met een soort basispad. En wat doe je daar bovenop? Nou, in dat geval gaan de lasten 3 miljard minder omhoog dan anders zou zijn gebeurd, en gaan de zorguitgaven 4,5 miljard in de toekomst minder omhoog dan anders zou zijn gebeurd.
Ja, maar het klinkt niet goed in de coronacrisis natuurlijk.
Sorry?
Het klinkt niet goed als we midden in de coronacrisis
zitten.
Dat is
ook de reden dat we dat niet doen. Dat is ook de reden dat de bulk daarvan ook in de toekomst ligt. Dat vind ik overigens een beetje lafjes. Want een probleem, het is een erfenis voor een volgend kabinet. Want het probleem van de zorguitgaven is, die stijgen zo ongelooflijk hard. Die drukken alle andere uitgaven straks weg aan de onderwijs en allerlei andere goede zaken. Dus daar moet iets aan gebeuren. Alleen, dan krijg je de politiek en de maatschappij weer. Dat is heel moeilijk verkopen op dit moment.
Ja, hoe kijk jij ernaar?
Elke keer als we een nieuwe regering krijgen, dan weet je, er komt een cijferbrei jouw kant op, waar het heel moeilijk doorheen te komen. Dus wat ik altijd doe is,
jij bent toch econoom?
Inderdaad, dus zelfs als econoom zeg ik, er komt een cijferbrei op je af.
Ja.
Dus wat ik altijd doe, om het voor mezelf een beetje overzichtelijk te maken, ik ga eerst kijken naar hoe zien zij de collectieve lastendruk zich ontwikkelen in de 4 jaar. Want dat geeft aan wat we met z'n allen kwijt zullen zijn aan de publieke sector. En wat zijn de plannen voor de totale uitgaven van de overheid? En als ik zo kijk naar het huidige document, dan zie ik dat de totale uitgaven van het kabinet dat we binnenkort gaan krijgen, met zo'n 10% in 4 jaar gaat stijgen. De kans is heel groot dat de economische groei lager zal uitkomen. En dat betekent dat de overheidssector relatief harder zal groeien. En dat betekent uiteindelijk dat de collectieve lasten en de lastendruk voor ons met z'n allen gaan stijgen.
Is niet anders.
Geen nee. Dat is gewoon een feit.
Nou, om de panel af te sluiten wil ik u nog even vragen naar Robin Fransman, oprichter en aanjager van Herstel NL. Vorige week is hij op 53-jarige leeftijd overleden aan corona. Hoe stond Fransman bij jou bekend, Martin?
Ik had al ruim voordat hij Herstel NL deed, met enige regelmaat contact met hem. Ja, het was een heel verrassende oorspronkelijke denker. Hij mengde zich in allerlei economendebatten, terwijl hij van huis uit politicoloog was. Hij had de economie zich helemaal als een autodidact helemaal eigen gemaakt. En was lid van de VVD, maar pleitte voor verhoging van het minimumloon bijvoorbeeld. Of spoorde de bonden aan om wat hogere lonen te eisen. Ik heb een interview met hem gedaan over de pensioenen, waarin hij uitlegde dat sparen geen deugd is. De titel van zijn boekje. En dan zet hij af en toe echt flink aan het denken. Ja, alleen met corona zette hij ook aan het denken. En zette hij mij ook aan het denken. Ik vind het wel heel tragisch dat hij zich daar zo in vastgebeten heeft, dat hij heel veel vakgenoten gaandeweg wel verloren is met
onderweg,
zijn,
omdat ze niet met hem eens waren.
Hij vond het blijkbaar zo moeilijk te verteren dat wij allerlei collectieve maatregelen over ons uitgestort kregen. En hij kwam om met statistieken en bewijzen dat het allemaal zo erg niet was. En dat uitgerekend hij dan aan corona overlijdt, is toch diep tragisch.
Ja. Edin?
Ik was het heel vaak niet met hem eens. Maar het is ontegenzeggelijk dat hij was wel iemand die met de oprechte belangstelling voor het algemene nut meedeed aan of het over economie ging of het coronabeleid. Dus het ging hem echt om wat is het beste voor het land. En dat je dan met hem af en toe oneens was, dat is een andere zaak. Nou, als ik dan kijk naar de discussies die wij met z'n allen in loop van dit jaar zullen moeten gaan voeren over al deze dingen. Ik vind het een groot gemis dat zijn bijdrage daarbij er niet bij zal zijn.
Oké, dank jullie wel. Edin Mutjacic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer, en Martin Visser, econoom en financieel journalist bij de Telegraaf. Zometeen na 2:30 ontmoet ik mijn nieuwe zakenpartner.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.
Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks gaan we het hebben over de stichting HENA, dat bijna het HEMA-concern in handen had. Maar eerst...
De zakenpartner van de week.
Ja, toen ze op de basisschool zat, wilde ze al het zakenleven in. Ze studeerde International Business Administration aan de Erasmus Universiteit. Ging aan de slag als consultant bij Deloitte en EY. En uiteindelijk richtte ze haar eigen bedrijf op.
De zakenpartner is deze week...
Loes Daniels, oprichter en mede-eigenaar van Experience Gifts. Welkom.
Dank je.
Ja, hoe oud was je toen je dacht van ik wil het zakenleven in?
Ja, echt vanaf kleins af aan al. Geen idee wat het inhield, maar ik vond het wel mooi. Veel grijze, interessante kantoren, dat leven sprak me aan.
Ja, dat was het idee erachter, zo van ik wil lekker gaan reizen... en dat lukt me als ik een zakenvrouw word?
Ja, dat beeld had ik als klein meisje.
Ja, oké. Okay. Je werkte in totaal 5 jaar bij de Big Four. Eerst bij Deloitte en toen bij EY. Ja, dan zit je eigenlijk al in het zakenleven, toch?
Klopt. En toen heb ik ook veel mogen reizen. Heel veel bedrijven van binnen gezien. Dus het was een hele leuke en leerzame tijd.
Ja. En toen voldeed het ook aan de verwachtingen, ook toen je daar was, dat je dacht van nou, dit wil ik echt gaan doen?
Ja, eigenlijk wel. Het was wel heel hard werken. Maar ja, ik vond het heel interessant. Ik werkte met name aan fusies en overnames. Dus ik, ja, die deals, dat ging toch altijd om veel impact. Was vaak nog geheimzinnig, je zat aan de top. Dus ja, ik vond dat heel... Heel leerzaam. En ook, weet je, mijn tweede project zat ik een maand in Abu Dhabi. Ik heb 3 maanden in Kopenhagen gezeten. Amerika.
Dus... Echt de hele wereld ging je over daarvoor.
Ja, absoluut.
Maar je zat al in het zakenleven, maar toch dacht je van... ik ga voor mezelf beginnen.
Ja, dat is altijd wel een droom die ik heb gehad. En ik had zelf toen... Ik wilde iemand een hotelovernachting cadeau geven in het buitenland. En dat bestond nog niet. En dat ben ik toen verder gaan uitwerken. Weet je, PowerPoint, Excel, daar was ik goed in als consultant.
Maar een hotelovernachting geven aan iemand, dat kan toch gewoon? Je kan toch iets boeken en iets leuks maken?
Nou ja, dat kan zeker. Maar je had nog geen cadeaukaart waarmee je naar Londen, New York, Tokio, Sydney kon. Het was altijd wel gelimiteerd aan een land. En ook vaak met andere addertjes onder het gras. Zoals een verplicht verplicht diner afnemen. Of alleen op dinsdagavond als het hotel leeg stond. Dus ja, ik dacht dat kan beter. Hoe gaaf is het als je iemand echt een wereldwijde overnachting cadeau kan geven. Met dan ook de volledige keuzevrijheid voor de ontvanger. Dus zo is het idee geboren.
Ja, en dan kan je dus inderdaad een mooie kaart laten maken.
Ja.
En dan kan je dus iemand eigenlijk een hotelovernachting... waar diegene maar wil geven. En die kan het dan later bij jullie op de site dan ook gaan boeken.
Ja, exact. Ja. Ja.
Maar goed, daarmee nam je financieel misschien ook wel een gokje, of niet? Om voor jezelf te gaan beginnen.
Ja, zeker. Dus er zat ook wel een heel businessplan-achtig. En een stuk eigen geld en een stuk lening bij familie. Dus ik heb dat toen helemaal uitgewerkt. En toen ook gedacht van nou, als het binnen 2 jaar niet lukt... dan moet ik sober leven, nog 3 jaar mijn consultingbaan houden... en dan heb ik alles weer afbetaald.
Ja, dus maak je dat er wel voor over? Want je zat er natuurlijk redelijk warmpjes bij als consultant... bij dat soort grote adviesbureaus. Ja. En dan stap je toch eigenlijk ook gewoon een beetje in het diepe.
Nee, ja, zeker. Nee, ik had het er absoluut voor over. Dus ik had alles wel goed uitgedacht.
Maar je had nog geen ontslag genomen, of?
Nee, in het begin niet. Nee, in het begin was het echt dus en consulting... en dan in de ochtend de IT-bedrijf aansturen... maar ook in de avond nog zelf de klantenservice doen... weekenden werken. Dus ik heb echt heel veel uren gemaakt. Maar ja, ik zou het zo opnieuw doen.
Ja, maar eerst toch een klein beetje voorzichtig beginnen... door de baan nog vast te houden en dan het bedrijf erbij. Ja, maar inderdaad veel geld geleend. Want wat voor investeringen moest je allemaal doen aan het begin dan?
Ja, met name is het dan de website laten bouwen. En ook zelf... ja, mijn eigen tijd qua alle deals met hotelketens maken... met andere beddenleveranciers. Maar het hele IT-platform, dat was veruit het grootste deel van de investering.
Ja, dus je hebt ook allemaal deals gemaakt met hotelketens... zodat je goedkoop die hotelovernachtingen kan aanbieden?
Ja, dat je ze überhaupt mag aanbieden. Dus je boekt ook op onze site. Dus we hebben zelf al die connectoren geschreven met de leveranciers.
Oké, maar daar ben je wel even mee bezig, denk ik, om al die hotels wereldwijd aan te schrijven.
Ja, je hebt natuurlijk wel de ketens. Dan heb je enkele duizenden hotels. Je hebt bedbanken die weer met duizenden boutique hotels werken. Dus het is niet dat... Kijk, we hebben nu inmiddels meer dan 270.000 hotels wereldwijd. Het is niet dat ik met 270.000 hotels heb gesproken of contracten heb.
Dat zijn dan meestal ketens, inderdaad, waar je een afspraak mee hebt. Ja,
ja, of tussenpartijen.
En het is niet alleen bij hotels gebleven, want je kan het zelf doen voor vluchten en voor cruises, hè?
Ja, klopt. We zijn in 2017 ook met vluchten begonnen. Dus 1 giftcard voor vluchten van alle grote airlines wereldwijd. En in 2019 Activity Gift. Dus een giftcard voor activiteiten zoals Madame Tussauds, Hop-on, Hop-off-bus in alle grote steden. En we zijn nu nog bezig met Cruise Gift. En ook nog nieuwe giftcards in de ervaringenindustrie die eraan gaan komen.
Dus eigenlijk heb je een beetje een reisbureau opgezet.
Ja, maar we zien onszelf wel echt als een cadeaubedrijf. Dus ja, die het echt mogelijk maken om iemand een mooie ervaring cadeau te geven.
Niet om zomaar ergens een reis te boeken. Het moet echt via de cadeaukaart
gaan. Ja, dus zonder cadeaukaart kan je ook niet bij ons boeken. We zitten echt dus op dat mooie cadeau. En je kan het personaliseren met een foto, een persoonlijke tekst. Dus zo willen we ons wel echt onderscheiden.
Maar in eerste instantie ben je begonnen op de Engelstalige markt, en onder meer Australië en in Engeland. Waarom niet eerst in Nederland?
Het idee was al meteen van het moet groot worden, het moet een wereldwijd concept worden en vooral ook schaalbaar zijn. Dus de initiële giftcards kon je ook echt alleen online kopen en online verzilveren. Dus in de happy flow, zoals we dat noemden, komt er eigenlijk geen medewerker aan te pas. En in de Engelstalige markten, zoals UK, US, Australië, is het concept cadeaukaart al veel meer ontwikkeld en mensen geven dat al veel meer. Dus,
het was daar meer normaal?
Ja.
Je krijgt misschien een VVV-cadeaubon, dat is het dan. Maar,
precies.
Maar niet een hotelovernachting of een vliegreis.
Exact. En de markt is gewoon veel groter.
Ja. Liep het meteen of zat je dan eerst toch wel met spanning te kijken, zo van, komt er überhaupt iemand op mijn website af?
Nou ja, dat laatste. Het was eerst werk je iets van 19 maanden aan die website live krijgen. En uiteindelijk denk je, ja, nu is het goed. Nu gaan we live. Ja, en dan kent niemand je natuurlijk. Dus in het begin ook zelf geëxperimenteerd met het opzetten van Google AdWords campagnes. En zo kwamen toen de eerste mensen op de website. En ik weet nog goed, de eerste cadeaukaart die hebben we in Australië verkocht. Toen dacht
de allereerste in Australië?
Diegene moest dus weten, dat is de eerste. De eerste kaart ooit.
Ja.
Maar vanaf toen is het hebben we tractie gekregen en hebben we het verder geoptimaliseerd.
En het loopt.
Ja, we zijn elk jaar met meer dan factor 3 gegroeid. We hebben in 2019 ook de Deloitte Technology Fast 50 gewonnen als snelst groeiende techbedrijf van Nederland. En we verkopen nu online in meer dan 50 landen. En ambitieuze groeiplannen.
Oké, nou, je blijft het hele half uur erbij. De rest van de week ook, want de volgende gast staat al klaar.
Zaken doen.
Toen de HEMA in 2020 in diepe problemen kwam, ontpopte Stichting HENA zich als de redder van het oer-Nederlandse bedrijf. Ze wilden met behulp van fans en medewerkers de HEMA opkopen om het zo uiteindelijk te verlossen van de buitenlandse schuldeisers. Het initiatief haalde het niet en nu blijkt ook dat obligaties uitgeven geen optie is. Wat er van het project is overgebleven bespreken we met Meili Vos van HENA, de stichting die dus geprobeerd heeft om de HEMA te kopen. Welkom.
Dankjewel.
Misschien eerst even terug naar het begin. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om de stichting HENA op te richten?
Nou, dat was toen we eigenlijk een bod wilden gaan doen. Dus HEMA kwam in de problemen ongeveer in het begin van de coronacrisis. Op een gegeven moment stond er in het FD de oproep van Tjeerd Jeger, de toenmalige CEO, dat de huren gehalveerd moesten worden, anders zouden ze niet redden.
Ja.
Ik werkte toen bij mijn vakbond, AVV. En wij konden op dat moment ook helemaal niets doen. Hè. Dus Nederland ging in een intelligente lockdown. En wat wij toen deden was gewoon leden bellen. We kleine vakbond, dus we konden alle leden gewoon zo'n beetje bellen. Tenminste, alle actieve leden. En ik las dat bericht en ik dacht, dat kan toch niet waar zijn dat bij het minste geringste tegenwind dat HEMA al aan het wankelen is. Echt een bedrijf dat al bijna 100 jaar bestaat.
Een oer-Nederlands bedrijf,
onderdeel van het Nederlandse cultuurgoed. En ik belde toen met Mark Stolk, dat is een actief lid van AVV. En hij had jarenlang in de ondernemingsraad gezeten van HEMA. En hij had al die overnames meegemaakt van KKR, van Lion Capital, later ook Marcel Boekhorn. En ik vroeg hem dus, nou, hoe gaat het met je? Want dat deden we op dat moment, want heel veel werknemers, zeker in de winkelsector, die zaten in zak en as. Die waren echt heel bang dat het einde oefening zou zijn voor hun winkels. En hij zei van ja, nee, de werkvloer hier is redelijk depressief. Omdat ze natuurlijk al die jaren hadden gezien hoe eigenlijk helemaal langzamerhand werd uitgeknepen. Dus die winkels.
Door private equity, Lion Capital had er flink veel schulden.
Dus die Amerikaanse en Britse eigenaren. Dus die hadden gezien hoe HEMA van een bedrijf wat eigenlijk in het concern met de Bijenkorf spekte, dus het meest winstgevende retailbedrijf van Nederland, hoe dat langzamerhand helemaal werd gestript. Hè, volgens ja, wat nog steeds wel redelijk normaal is, nou, die wereld ken jij natuurlijk ook. Private equity, dat het heel normaal is om een bedrijf te kopen, helemaal te strippen en volgens allerlei technieken lean en mean te maken en dan weer verkopen. Maar bij de HEMA dus was het gewoon gestript van de panden die zijn eigendom hadden. Heel veel goodwill, werknemers die vroeger met z'n 10 op de vloer stonden met z'n 5 op de vloer. Ja, dan gaat ook de winkeldiefstal toenemen. Dus het was heel normaal op dat moment, of nog steeds denk ik, dat een winkel die dus inderdaad heel veel betekent voor werknemers en klanten, eigenlijk gewoon een Excel-sheet was voor de eigenaren.
Dus je zag het eigenlijk een beetje verloederen. Ja, Marcel Boekhoorn, die was toen in 2018...
Marcel Boekhoorn was toen gekomen.
Die wilde van de schulden eigenlijk af.
Ja, die wilde van de schulden af en die wilde er geld in steken. En die was bezig om de boel weer gezond te maken. Hij was op dat moment ook bezig om de bakkerijen te verkopen. Dat was misschien wel een goed plan om dan iets wendbaarder te worden. Maar dat was toen ook niet gelukt. En ik had dus dat gesprek met Mark Stolk. En ik was helemaal flabbergasted. Ik wist het wel zo'n beetje, weet je, leest alsof het in de krant. Maar hij vertelde, omdat hij het van dichtbij had meegemaakt als voorzitter van de ondernemingsraad, wat het betekent als je over wordt genomen door dat type private equity. Nou, ik was echt gewoon geschokt dat dus dan bij zo'n stukje tegenwind een bedrijf zou kunnen omvallen.
Ja.
Ik ging een rondje rennen. Ik was aan het rennen, dat is eigenlijk belachelijk. Ik werd steeds kwaarder. Op een gegeven moment, verdomme, als Obama het lukt om met een heleboel mensen die allemaal een klein beetje geld inleggen een presidentscampagne op te zetten, wat in Amerika miljarden kost, dan moet het toch ook ons lukken in Nederland om HEMA te redden. Het was toen begin april en de NOW was net uitgevonden en ik dacht, gaan heel veel Nederlanders gaan klotsen van het spaargeld. Want ze hoeven niet meer naar het werk, winkels zijn gesloten, maar de salarissen worden wel doorbetaald.
Dus misschien wil ze dat spaargeld wel gaan gebruiken om te investeren in de HEMA.
Het spaargeld, ja, je hebt 0,01 spaarrente. Zelfs als je, sommige mensen hebben zelfs negatieve spaarrente. Ik denk dat geld moet ergens heen. En als er één winkel is die al jarenlang aan de top staat van geliefde winkels, is het HEMA wel.
Mm-hmm.
Ik denk, dus ik belde Mark nog een keer. Ik zeg, Mark, wat vind je ervan? Zullen we HEMA gaan kopen? En hij zei van, ja, jij bent echt een gekke vakbondsbestuurder. Je bent echt compleet gestoord.
Ja.
Hij zei van, maar dit zou wel kunnen. Precies inderdaad ook om die reden, Mark is nogal een slimme jongen.
Het was dus echt heel serieus om het te kopen?
Heel serieus. Of in ieder geval iets te doen met of aandelen, of in ieder geval met z'n allen geld. Op dat moment nog niet kopen, want HEMA stond niet te kopen. Op dat moment dachten wij van, dat was dus begin april, we gaan met een heleboel klanten, werknemers, gaan we gewoon geld inleggen en dan gaan we proberen een gedeelte van de schuld over te nemen. Dat was toen het idee.
Om Boekhoorn te helpen eigenlijk?
Om Boekhoorn te helpen. Via via kwam ik in contact met een van de mensen van Boekhoorn, van Ram Vastos. En die zei van, goh, wat grappig zeg. Want Marcel die was al een tijdje bezig met nadenken over volksaandelen. Want het was uiteindelijk ook zijn uiteindelijke plan, hè, om HEMA op een gegeven moment naar de beurs te brengen, zodat gewone werknemers ook een stukje HEMA zouden kunnen kopen. Dus wij waren in gesprek en dat is best een gedoe. En op een gegeven moment raakten we in contact met Marleen Everts van NXchange. Die is hier ook wel vaker geweest. En die heeft dus een kleine beurs.
Ja. Yeah.
En we raakten in gesprek en we gingen dus. We hadden een klein werkgroepje waar we gingen proberen te bedenken hoe je dan werknemers geld zou kunnen laten inleggen. Geld dat van hen zou blijven, dat dan via de beurs en exchange verhandeld zou kunnen worden, waarmee je een bom met geld zou kunnen ophalen en een gedeelte van de schuld van HEMA zou kunnen overnemen. Dat was het idee, hè? Dus obligaties. De vorm, weet je, ik ben geen financial.
Nee, en uiteindelijk zou je er nog een beetje rendement daarvan terug moeten krijgen.
En meer rendement. En weet je,
op die manier zou je de Marcel Boekhoorn geholpen kunnen hebben om om aan zijn schulden te voldoen.
Dus.
En de HEMA kunnen redden en ook eigenlijk uit buitenlandse handen houden.
Ja, want wij waren natuurlijk als vakbond een alternatieve vakbond. We gaan niet gelijk staken als het slecht gaat met een bedrijf. Maar we zijn altijd bezig van hoe kan je zorgen dat het bedrijf werkgelegenheid blijft houden.
Mm-hmm.
En toen dachten we, ja, maar de werknemers van HEMA, die hebben niet veel salaris. Maar goed, ze kunnen misschien wel een tientje inleggen. En dat zijn de werknemers. Je hebt dus een heleboel klanten. Als die allemaal iets meer inleggen, moet je toch wel een flink bedrag bij elkaar kunnen krijgen. Dus daar waren we mee bezig. En op een gegeven moment, op 13 juni, ik weet dat soort dingen nog helemaal precies, waren we klaar genoeg om dat plan te gaan lanceren. En toen bleek dus een andere club van oud-medewerkers van HEMA precies ongeveer hetzelfde idee te hebben. Die wouden gaan crowdfunden. En zij hadden in de Telegraaf hadden ze een bericht en ik had bij de NOS een bericht. We zijn laatst dus op een gegeven moment belde die man van Marcel Boekhorn van hè? Zijn jullie? Nee, dat ben ik niet. Maar dat heb je wel vaker met een goed idee dat ontstaat op twee verschillende plekken.
En zijn jullie samen gaan werken ook?
Zijn we gelijk de volgende dag zijn we gaan koffie gaan drinken. En toen hebben we gewoon de initiatieven samengebracht. En de dag daarna bleek Marcel het hebben verloren van de obligatiehouders. En toen was HEMA dus in handen gekomen van de schuldeisers.
Ja.
En toen stond HEMA dus weer te koop. En vanaf toen kwam het idee van, nou ja, goed. We dachten eerst, we gaan een stukje van de schuld overnemen. We gaan kijken of we met Boekhorn iets van aandelen, volksaandelen kunnen uitgeven. En toen was het, nou, dan moeten we gaan proberen een serieus bod te doen.
Om het echt helemaal over te gaan nemen?
Om gewoon een partner te worden.
Ja.
En vanaf toen hebben we dus die stichting opgericht. Toen kwam ook een hele belangrijke figuur erbij, Anna Grebenchikova. Dat is een financial, die heeft bij allerlei banken gewerkt. En die was op dat moment even tussen twee banen in. En die mailde mij. En zei van, goh, kan ik even eventueel helpen als jullie inderdaad HEMA willen kopen. Nou, dat was een gouden greep, want zij kende die wereld van de financials, van private equity en dergelijke. Maar Marleen Evert van N-Exchange ook. En toen zijn we dus een serieuze partij geworden om een bod te gaan doen.
Maar hoe ver zijn jullie gekomen eigenlijk in die biedingenstrijd?
Uiteindelijk waren er drie partijen over. Dat was dus de combinatie Parker Mississippi, die op dit moment HEMA hebben. Alteri/Apollo, Amerikaanse partij, en wij. En wij waren natuurlijk gewoon een totale vreemde eend in de buiten. Maar het was op midden in de vakantie en ik was op vakantie. En ik kan me nog herinneren dat ik ergens bovenop een hotelletje in Italië zat te onderhandelen met wat bankiers in Londen. Over hoe we dat dan zouden doen. We hadden ook een businessplan geschreven. Ons idee was om een SPAC te maken. En SPAC zijn de afgelopen jaren natuurlijk heel populair geworden. Het is een special purpose acquisition vehicle. Eigenlijk een pot met geld waar rijke mensen dan geld in stoppen.
En daarmee stoppen
dan kunnen ze een iets kopen. Maar wij wisten wel wat we zouden willen kopen.
De HEMA.
Dat was HEMA. Ja. En die SPAC hadden dus via een exchange konden mensen dan geld inleggen. Dat is natuurlijk gewoon nog nooit gebeurd. Wat wel was gebeurd, en het grappige was, er kwamen allerlei mensen op ons af die zeiden van, nou, we willen wel helpen. Er was een hoogleraar die als eerder een coöperatie had opgezet. Een grote multi-stakeholder coöperatie, want dat was het idee. Je gaat met werknemers, klanten, echt mensen die belang hebben in HEMA. Toeleveranciers, franchisenemers, klanten, werknemers. Een soort van coöperatieve, moderne coöperatieve structuur zou je HEMA kunnen kopen. Nou, dat soort mensen boden zich aan. Mijntje Lukerat, een hoogleraar governance, die belde van, nou, als je dus hulp nodig hebt, van hoe je dat dan met de governance.
Maar eigenlijk was er dus eigenlijk een hele beweging ontstaan om de HEMA eigenlijk te houden. En ook binnen Nederland eigenlijk te houden. Uiteindelijk is dus de Nederlandse investeringsmaatschappij en de familie van de Jumbo is er eigenlijk ingestapt. Ja. Was dat wat jullie betreft, was dat dan oké?
Ja, want in onze statuten, we hadden op een gegeven moment de statuut opgericht. Daar is lid 1 van de statuten is het duurzame continuering van HEMA voor Nederland. Op wat voor manier dan ook. Er stond niet bij dat we dat zelf in bezit moesten hebben.
Het voelde niet een beetje als falen dat jullie het uiteindelijk niet zijn geworden?
Nee, ik ben heel blij met deze huidige eigenaren. Het zijn mensen met liefde voor het bedrijf. Het is een Nederlandse partij die gewoon HEMA goed kent. En de stappen die ze afgelopen maanden ook hebben gemaakt, ook met de aanstelling van Saskia Egas Reparas, ja, hartstikke goed. En zij hebben ook genoeg geld om HEMA door toch de coronacrisis heen te werken. Dat was natuurlijk voor ons. Hè. Ik wist, het belangrijkste is voor wat je ook gaat doen in deze sector, ook in de politiek trouwens, is weten wat je niet kan. Weet je, ik ben geen econoom, ik kan niet wat jij kan. Ik kan niet zo'n business, ik ben niet goed in Excel. Ik ben ook geen jurist. Maar ik kan wel mensen bij elkaar halen. En ik wist wat voor expertise ik nodig had. Bijvoorbeeld, stel dat wij HEMA zouden hebben gekocht.
Ja.
Had natuurlijk iemand anders die met verstand van retail had natuurlijk de HEMA moeten gaan leiden.
Maar jullie waren dus heel ver. Hebben jullie het uiteindelijk gewoon teruggetrokken?
Nee, uiteindelijk inderdaad ging de obligatiehouders, die natuurlijk een club hadden opgericht, die zijn uiteindelijk met die twee partijen doorgegaan. Op een gegeven moment waren wij afgevallen in, ik dacht ergens oktober, november. November was het, tot die tijd hebben we nog gesproken. Toen bleven die twee partijen over en uiteindelijk hebben we dus Parker Mississippi hebben HEMA kunnen kopen.
Ja. En wat waren de reacties van de mensen die geld hadden ingelegd bij jullie?
Nou, wel positief inderdaad in die zin dat het niet in handen was gekomen van een buitenlands private equity bedrijf. Want dat was waarschijnlijk wel het einde geweest van HEMA zoals wij dat kennen. En we hebben ook zo gelijk gecommuniceerd. En gelijk ongeveer dezelfde week nadat zij HEMA hadden overgenomen, belden ze ons zeggen van, joh, maar wat jullie hebben gedaan. Weet je, 15.000 mensen bij elkaar gebracht die allemaal bereid zijn om geld in te leggen van een tientje tot 10.000 euro om HEMA te redden. Dat is best wel uniek en dat heeft hen ook, zeggen zij, geholpen in de onderhandelingen natuurlijk met de obligatiehouders. En ik vermoed, dat heet dan de nuisance factor, dat voor een buitenlandse partij toch wel heel vervelend was dat een Nederlands bedrijf, dat er allemaal Nederlandse klanten en werknemers zich aan het bemoeien waren met deze strijd. En dat als zij helemaal hadden overgenomen, dat dat misschien ook wel iets betekende voor de omzet.
Ja, dus je hebt toch het gevoel dat jullie initiatief eigenlijk heeft geholpen om de HEMA in Nederlandse handen te laten houden?
Ja, dat is een gevoel. Kijk, dat kan ik allemaal niet met feiten staven. Ik moet wel zeggen dat. Ja, ik denk dat het zeker geholpen heeft.
Ja.
En ook dat het natuurlijk gewoon niet. Dat het volgens mij nog nooit is gebeurd. Dat als een bedrijf. Dus het is altijd een speeltje geweest van de financiële sector. Het is altijd een speeltje geweest van mensen met een goede MBA. En niet ten nadele van mensen met MBA's. Maar hier waren gewoon. Het bleek dat er zoveel liefde te zijn voor een bedrijf.
Ja. Nou, hoe kijk je dan naar deze ervaring in de wereld van fusies en overnames? Met al die dure advocaten, inderdaad, de private equity dat erbij komt kijken. En jullie dan als stichtingje. Die proberen eigenlijk, omdat het zo lekker Nederlands is, het bedrijf te redden.
Ik heb zelden zoveel plezier gehad. Niet normaal. Er waren inderdaad echt, als je bedenkt hoeveel geld er is gegaan naar adviseurs in Londen, in Nederland, juristen, om dat allemaal, en ook bij de eerdere verkopen, ik denk dat is ongelooflijk hoeveel geld daarin is omgegaan. En wij deden dat allemaal om niet. Letterlijk om niet, want we waren stichting. Ik heb niet eens een bankrekening kunnen openen vanwege de zeer strikte WWFT-witwaspraktijk. Het lukt gewoon niet om een bankrekening te openen. Nee. Maar dat was ook helemaal niet nodig, want we hebben het allemaal naast ons werk gedaan.
En hebben de mensen, die 15.000 mensen, hebben die uiteindelijk nou iets van geld ingelegd of iets van een intentie getekend?
Ja, een stuk 1700 mensen hebben daadwerkelijk geld ingelegd. En je weet ook hoe ingewikkeld dat is. Hè? Dus dat moest dan via een exchange, want je moet dan door die hele Know Your Customer procedure. Het kost echt een half uur voordat je überhaupt een account geopend hebt. En de mensen hebben dat gedaan voor een tientje. Hè? Er waren dus heel veel mensen die dus inderdaad een half uur hebben gezeten, paspoorten geüpload en allerlei vragen moeten beantwoorden om een tientje te kunnen inleggen.
Ja, en nu hebben ze het geld teruggekregen eigenlijk?
Ja, dat ging automatisch. Hij heeft een exchange een scriptje voor geschreven en dat moet je ook inderdaad zo simpel mogelijk doen, maar dat kan een exchange, want die hebben daar gewoon ervaring mee.
Maar jullie hebben nog gekeken of er eventueel obligaties te koop aangeboden zouden kunnen worden.
Want de nieuwe eigenaar van HEMA vonden dit inderdaad ook zo gaaf en zo bijzonder. Zei van, ja, weet je, daar moet je iets mee met zoveel mensen die dus inderdaad bereid zijn zoveel te doen om een tientje in te leggen. Het is een heel andere manier van klantenbinding, van fans. En wij dachten van, als dat kan, stel dat HEMA ooit een gedeelte weer te koop is. Je kan eigenlijk best snel met de huidige technologie, met de middelen die je hebt, en dus ook sociale media, kan je heel veel mensen mobiliseren om misschien meer in te gaan leggen.
Ja.
Dus zij wilden op de een of andere manier iets doen met die betrokkenheid van werknemers en klanten. En we dachten eerst van, nou, misschien een soort van certificaat van een aandeel. Nou, dat was al te ingewikkeld. Toen dachten we een obligatie. Maar dat was ook ingewikkeld. Dat betekent namelijk heel veel weer extra administratieve verplichtingen voor HEMA. En als er iets
ze moeten dan dingen publiceren en dat soort dingen.
Het is een familiebedrijf. En die verplichtingen heb je niet.
Dus daar zien ze nu vanaf. Maar jullie blijven wel betrokken bij de HEMA?
Nou, gewoon nu als werknemer. Op een gegeven moment gaan we natuurlijk gewoon wel de stichting. Dus nu zijn alle mensen die geld hebben ingelegd, hebben gewoon hun geld weer terug op hun eigen rekening geboekt gekregen. En wij zijn als stichting, bestaan we nog wel. Misschien dat ik nog een slapend bestaan ga leiden. Omdat ooit, als HEMA of misschien een ander geliefd bedrijf.
Ja, welk ander bedrijf zou er voor in de plaats kunnen komen? We hebben natuurlijk een V&D is weggegaan. Nou ja, HEMA dreigde.
Bijvoorbeeld kleinere bedrijven. Dus er is een aantal boekhandels in Nederland die overgenomen zijn door klanten. En daar lukt het wel. Hè. Dus klanten hebben geld ingelegd en roleren dan om ook in de winkel te staan. Odin, dat is een supermarkt voor biologisch dynamische producten, is ook in eigendom van klanten, toeleverende boeren en werknemers. Het kan. En wat ik het mooie van vond, is dat het blijkbaar zo ontzettend borrelde dat het kan gewoon niet waar zijn dat een klein aantal financials met een flinke zak geld zo'n bedrijf kan overkopen, kan strippen en ermee kan doen wat ze willen. Zo'n bedrijf veel meer is dan een Excel-sheet.
Ja. En wat vind je van het huidige beleid van HEMA? Ze hebben een nieuwe CEO.
Heel goed, heel goed. Kijk, zij waren al een van de meest duurzame winkelbedrijven van Nederland. En dat is gewoon de agenda nummer 1 van Egas Reparas om HEMA nog verder te verduurzamen. En dat is wel tegen de stroom in. Hè? Want de concurrentie en de Action en allerlei winkels die dus heel snel, heel goedkoop, in ieder geval producten verkopen die snel kapot gaan.
Ja.
En zij wil HEMA circulair maken, duurzamer. En ook waar HEMA natuurlijk uniek van is dat hun eigen design. Het is gewoon wat past bij Nederland en een gedeelte van België, een gedeelte van Duitsland.
Dus uiteindelijk missie geslaagd?
Ik vind de missie geslaagd, ja.
Oké. Dankjewel, Meili Vos van Stichting HENA. Straks neem ik het economische en zakelijke nieuws van vandaag met je door en geeft economische Veste Eifinger ongevraagd advies aan Sigrid Kaag. Wat moet je als minister van Financiën vooral niet doen? Je hoort het straks.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.